BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Mijn zakenpartner is vandaag Merlin Melles, oprichter en CEO van Founders Carbon Network en van Pearl Card. Welkom.
Goedemorgen.
En onze eerste gast, goedemiddag
middag.
Merlin.
Oh, gaan goedemiddag. We weer.
Oh, onze eerste gast is David Knibbe, de CEO van Nationale Nederlanden. Ook welkom.
Goedemiddag.
Zometeen heel veel meer over Nationale Nederlanden. Maar eerst jouw belangrijkste nieuws van vandaag, Merlin. En
ja,
dat is...
Ik hoorde op de radio de politieagenten... die staan eigenlijk zwaar onder druk van de criminelen. Dat steeds meer en meer agenten zwichten. Klaarblijkelijk ook corrupte agenten hebben. Zelfs 19 stuk zijn er genoteerd in Nederland. Wat natuurlijk het topje van de ijsberg is. Maar hoe ga je zoiets te lijf? Dat is natuurlijk immer weer de vraag. De verharding van de maatschappij brengt ook dit soort dingen met zich mee.
En... Ik ga even uitleggen, want er komt een rapport. Wie praat, die gaat.
Ja.
Dus de politie heeft ook zelf onderkend dat hier iets aan de hand is. En corrupte agenten, die kunnen natuurlijk handig zijn voor criminelen die een ingang zoeken, ja, die medewerking zoeken.
Ja, goed. Ik bedoel, dat is wel zo. Dus de weg naar Kralingen natuurlijk. Alleen wat het eigenlijk ook met zich meebrengt. We hebben natuurlijk ook mannelijke, vrouwelijke agenten. En je ziet zelfs voorbeelden dat de criminelen ook bij het schoolhek staan waar de vrouw of man de kinderen komt afleveren, om ze onder druk te zetten om of bepaalde dingen niet te melden en of dingen door te spelen of die ze weten. Dan krijg je natuurlijk altijd de vraag, god, ligt het aan het salaris? Ik denk dat het ook ethiek is, maar het is ook de verharding van de maatschappij. En je moet, denk ik, tijdens de opleiding tot agent, in op welk niveau dan ook, zou je hier ongelooflijk veel aandacht aan moeten schenken.
Ja. Dat is natuurlijk zeker en vast het geval. Ja, dat is misschien ook wat we erover kunnen zeggen. Hè. Er wordt veel gesproken over, ligt het aan het salaris? Is er sprake van groepsdruk? Je ziet ook dat het voorheen volgens mij iets was waar vooral topcriminelen zich van bedienden. En dat nu ook criminelen die niet zo'n hele grote naam hebben hiertoe overgaan. Kennelijk ook omdat dat kans van slagen biedt. Dat agenten hier misschien wel vaker... toch gevoelig voor blijkt zijn, ja, op wat voor reden dan ook.
Dat sowieso. En je hebt natuurlijk aan de preventiekant, maar de Rijksrecherche heeft ook mee te maken. Nogmaals, de verharding van de maatschappij wat ik eigenlijk mee bedoel is meer, er wordt zoveel meer agressie nu op toegediend. Voorheen leek het allemaal nog wat milder, maar inderdaad wordt er heel snel je privé bij gehaald en de agenten worden onder druk gezet. Dus het is niet alleen maar informatie doorspelen voor geld, want dat doen natuurlijk ook agenten bij regelmaat. Maar ook vanuit de andere kant, hoe wapen je daar dan tegen?
Waar zie jij die oplossing?
Ik zie hem, er is nauwelijks een oplossing voor te vinden. Want er zullen altijd zal er corruptie zijn. Het is alleen iets wat je continu moet bestrijden. Kijk naar andere landen. Wij zijn nog steeds het braafste jongetje van de klas, denk ik. Als we kijken naar ons agentenbestand. Alleen ik denk dat je inderdaad wel wat meer in de opleiding mee kan geven. Is hoe ga je ermee om en wanneer breng je het aan het licht? Wanneer durf je te delen en durf je te vertellen?
Want je zegt ook, het is al zo oud als de weg naar Kralingen. Nou, ik neem aan dat hij er al een tijdje ligt.
Ja.
Maar het is ook een toenemend probleem. Dus dat komt dan dus door die verharding van de maatschappij. Ja, ook, en dat is al heel breed geformuleerd natuurlijk.
Het is heel breed geformuleerd, maar kijk even naar de Rijksrecherche. Als je kijkt naar hoeveel gevallen er liggen, men kan überhaupt het werk al niet aan. Dus ik denk dat er nog steeds weer een oplossing ligt. Dus meer geld te stoppen in politie. Meer te steunen. Meer mankracht. Ja, daar ligt inderdaad toch echt een oplossing in. Want als ze daar al niet aan kunnen, blijven er ook bepaalde zaken liggen. Het is eigenlijk aan alle kanten.
We gaan kijken wat die eventuele oplossingen zijn en of we daar de komende maanden meer van gaan horen, ook vanuit de politie zelf. We gaan nu naar...
BNR. Kees de Kort.
Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economiecommentator. Goedemiddag, Kees.
Dag Thomas.
Wij moesten het maar eens over China hebben. Dat is vaker het geval, maar er zijn nu cijfers bekend geworden over de groei van China. En Kees... Die valt een beetje tegen.
Het gaat over de groei over het tweede kwartaal. Nou, die is natuurlijk heel hoog. Maar Thomas, kijk, we kunnen weten dat de Chinezen alles bij elkaar liggen. Dat is punt één. Maar ze maken nu niet zo bond dat ze nu nog durven te zeggen dat het in het tweede kwartaal beter zou gaan zijn dan het eerste kwartaal. Dat gaat zelfs de Chinezen te ver. Dus het is iets lager.
Ja, 6,2%, hè? Dat precies, we nog maar, even weten waar we het over hebben. Het is nog altijd heel behoorlijk natuurlijk.
Nou, wat ik al zei, dat is het niet. Want het punt is namelijk, naarmate je groter wordt en meer contact hebt met de buitenwereld, wordt het moeilijker om te liegen. Kijk, neem bijvoorbeeld export-importcijfers. Jij kunt ervan maken wat je wil, maar andere landen publiceren de tegenhanger van jouw import is andermans export. Dus als jij zegt, mijn import stijgt en alle andere landen rapporteren mijn export daalt, dat kan natuurlijk niet. Dus ze moeten op sommige terreinen moeten ze eerlijk zijn. Bijna eerlijk. Dus dat zie je bijvoorbeeld in de exportcijfers. De import daalt met die neemt sterk af. Nou, Thomas, een sterk afzwakkende import met een economie die 6% groeit, dat kan natuurlijk gewoon niet. Maar dus daar kun je gewoon niks aan doen.
Tenzij, Kees, en daar hebben we het in deze rubriek ook vaak over, die Chinezen van alles doen om ervoor te zorgen dat de wind in de zeilen blijft. En dat doen ze.
Ja, dat is mijn punt. Ja, sommige dingen kun je niet liegen. Die geven aan dat de realiteit heel anders is dan ze presenteren. Maar ze kunnen wel proberen die realiteit zoveel mogelijk te ondersteunen. En dat doen ze bijvoorbeeld door begrotingstekort op te voeren. En net als in de VS, als begrotingstekort opvoert, is dat natuurlijk een plus voor de economie. Nou, de Chinese begrotingstekortcijfers, dat is goed bewaard geheim. Maar meer subsidie en lage belastingen, dat is een begrotingstekort opvoeren. En dat heeft wel een positief effect.
Kredietverlening had het eerste kwartaal van dit jaar al een positief effect. Hebben we het over gehad?
Daar gaan ze gewoon mee door. Maar we hebben natuurlijk ook in de loop van de tijd wel geleerd dat ongelimiteerd geld in de economie pompen niet noodzakelijk betekent dat de economie ook groeit. De effectiviteit van iedere extra yuan wordt steeds minder. Maar kortom, daar kunnen we wat mee compenseren. Dan kom je bij het grote liegen. Dat gaat dan als het ware over de cijfers, over juni. Dat het allemaal weer heel veel beter is dan een jaar geleden. Details verkopen, industriële productie, in investeringen. Nou, weet je, dat is allemaal iets wat je als het ware binnen je eigen economie kan doen, waar als het ware geen echte tegenpartij is die met een ander verhaal kan komen. Maar de import en export die fors dalen ten opzichte van een paar maanden geleden, dat is echt een harde indicatie dat het niet zo goed gaat in China. Maar iedereen,
dat heb jij ook gezegd, hè? De bomen groeien ook in China niet meer tot in de hemel. En dat erkennen ze hiermee. Ook al jij dan, deze cijfers zijn ook nog weer tot stand gekomen door de firma Listleug en Bedrog.
Dat erkennen ze dan wel, precies. Hè? Maar laten we zo zeggen, Thomas, het beleid was 2-3 jaar geleden... was dat we moeten gaan deleveragen. We moeten als het ware proberen onze schuldengroei onder controle te houden, want ons financieel stelsel wordt bijzonder kwetsbaar. Dat was het beleid 1-2 jaar geleden. Nou, Thomas, helemaal doen we niet meer. Sterker, we gaan weer schulden. Want we moeten de economie stimuleren. Dat betekent, ook al stimuleert de economie een beetje, de vraag is dan tot hoeverre. Ja, de problemen in je financiële sector nemen natuurlijk in hand over hand toe. En dat wordt ook alweer bewezen, wat vaker over gaat door faillissementen, fraudeverhalen en al wat iets meer zijn. Dus
ik zag een officiële reactie van het Chinese Bureau voor de Statistiek, want dat hebben ze daar toch maar eventjes voor de forum. En daar zeggen ze, ja, het gaat eigenlijk volstrekt volgens plan. Dat kunnen ze in China natuurlijk ook. En deze cijfers leggen een goede basis voor de rest van het jaar. We komen uit op onze verwachtingen tussen de 6% en 6,5%. Nou, dan kom je nu uit op 6,2.
Ja, maar het mooie is, Thomas, iedereen weet dat economie cyclisch is. Alleen de Chinezen kunnen 3 jaar vooruit voorspellen wat de groei wordt. Nou, say no more, man.
Oké. Ik mag er nog één vraag over stellen?
Ja, dat mag ook.
Gelukkig. Want we moeten dit natuurlijk ook allemaal zien in het licht van de handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en China. Hè. Wie gaat er buigen? Wie gaat de gezichtsverlies leiden? Of wie gaat tekenen? Wat denk jij dat dit betekent voor de onderhandelingspositie van Xi?
Niks. Want dit is allemaal fake news. En Trump weet het en Xi weet het ook. He, dus, maar de Chinezen, ik lees steeds meer verhalen, de Chinezen hebben gewoon ingezet op 2020 in de hoop dat dan een andere president gaat zijn dan Trump en dat er met een volgende president meer zaken te doen zijn. Dus die Chinezen die gaan, tenminste dat is het verhaal wat je zo tussen de regels door, voor het waard is, leest, die gaan hardball spelen, geen concessies doen. Nou, dat moet ze allemaal zelf weten. Zij denken gewoon, wij kunnen het wel een jaar of anderhalf uitzingen tot een volgende president er is en dan kunnen we wel zaken doen. Dus verwacht geen oplossing in het handelsconflict en verwacht al helemaal geen oplossing in al die andere problemen waar het eigenlijk om gaat.
Maar dat zou dan, als het aan de Chinezen ligt, een democraat zijn, terwijl wij ook hebben geconstateerd dat er steeds meer democraten zijn die wel iets zien in die politiek van Trump, zeker als het gaat over de benadering van China.
Nou, misschien gok China opnieuw verkeerd, hebben ze al vaker gedaan. Ja.
Gaan we naar een andere opkomende markt of opkomende markten, want jij ziet dat het ook daar iets minder gaat.
Nou ja, goed, we hebben natuurlijk heel veel van die emerging markets, met name in Azië, daar zie je gewoon langzaam maar zeker de groei wordt wat minder, de export wordt wat minder. Het aantal plusjes neemt af, het aantal minnetjes neemt toe. Dat is al vervelend genoeg. Maar dan heb je ook nog grote landen waar ze rare dingen aan doen zijn. Bijvoorbeeld in Mexico ligt ook een beetje onder druk. Maar dan gaan ze de minister van Financiën wordt ontslagen. Kan. Maar dat is natuurlijk, dat als de financiële markt een beetje vertrouwen hebben in het beleid en dan ontslaan de minister van Financiën, is geen goed punt. In Turkije toch al kwetsbaar, dan wordt de centrale bankier wordt ontslagen. Weet je, dat zijn allemaal extra factoren die maken dat markten die al als het ware al een beetje nerveus zijn, nog nerveuzer worden. Want als het ware de mensen die de zaken moeten redden, als die ontslagen worden, dan geeft dat en betekent dat er nog meer gekte op komst is. Dus dit zijn allemaal van die dingen die de cijfers vallen een beetje tegen, het beleid valt een beetje tegen, mensen ontslaan valt een beetje tegen. Dus de onzekerheid neemt toe. En dat is nooit een goede voorbode voor herstel.
De enige zekerheid is dat wij morgen weer met elkaar zullen spreken in dit programma. Ik verheug me er nu al op. Tot dan, Kees.
Tot morgen, dames.
Als Klaas Knot en de zijnen hun ja-woord geven, dan is NN verzekerd van een nog grotere schadepost. En dat is in dit geval goed nieuws.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Het kan nog even duren voordat de champagnekurken echt knallen, maar Nationale Nederlanden lijkt met de overname van de schadetak van Vivat een stevige prooi aan de haak te hebben geslagen. CEO David Knibbe is te gast. Mijn zakenpartner is Merlin Melles. Nogmaals welkom. Mag ik u al feliciteren? Of moet dat toch nog met enig voorbehoud? Want er moet nog officieel goedkeuring voorkomen.
Nee, nog niet. Er moet inderdaad nog officieel goedkeuring komen, zowel van de Nederlandse bank als van de ACM. En dat hopen we in het eerste kwartaal van volgend jaar te krijgen.
Hoe spannend is dit? Want het is al breed naar buiten gekomen. Dus dat betekent ook, en in een recordtijd, tamelijk snel, dat u er toch vanuit gaat. En dat zou ik me heel erg verrast als u zegt er niet vanuit te gaan. Maar hoe spannend is dat?
Nou ja, we hebben ons natuurlijk goed voorbereid. We hebben al veel gesprekken gevoerd, ook voordat we hieruit kwamen. En we zitten nu in een heel intensief traject. Maar we zijn wel optimistisch dat dit wel gaat lukken.
Wat betekent dat, een intensief traject? Wat moet er allemaal tegen het licht gehouden worden?
Nou, heel veel gesprekken met de Nederlandse bank over zeg maar wat de integratieplannen zijn, wat de kapitaalssituatie is, wat het allemaal betekent voor mensen, locaties. Dus echt heel gedetailleerd. En de ACM gaat natuurlijk kijken meer vanuit mededingingsperspectief.
Want u wordt de grootste?
Wij waren al de grootste in het leven en worden nu ook de grootste in de schadeverzekering als dit doorgaat. Ja.
Dus u wordt dominant en dat is waarschijnlijk ook de reden dat ACM daar in ieder geval goed naar wil kijken.
Ja, ze kijken natuurlijk altijd naar dit soort overnames. Ze hebben met de overname van Deltaloid hebben ook meegemaakt dat het natuurlijk meer gekeken is.
Ja, daarover gesproken, want u haalt het zelf aan. Dat was de vorige overname en die ligt niet zo heel erg
goede
ver
timing,
in het verleden.
Dus,
is dat dan een goede timing of komt er niet heel veel op één en hetzelfde bordje terecht?
Nou, we waren ver gevorderd met de integratie van Deltaloid. We zijn niet helemaal klaar, maar we zijn wel heel ver. En in afgelopen najaar werd bekend dat Angbang mogelijk Vivat ging verkopen. Ja. Toen zijn we wel direct gaan kijken, omdat we wisten dat we eigenlijk hele goede vorderingen gemaakt hadden met Deltaloid.
Ja, het wordt er niet echt rustiger op binnen uw eigen organisatie, toch? Want het een is dan, zegt u, zo goed als afgerond, maar nog niet helemaal. En het volgende dient zich alweer aan.
Ja. Nee, rustiger is niet geworden. Ik denk dat het overigens nooit meer rustiger gaat worden bij ons. Want we zijn eigenlijk met twee dingen bezig. We zijn het bedrijf aan het vernieuwen en overnames die op dit moment gaande zijn.
Wat doen jullie nu aan alle vernieuwingen naast deze overname, naast overnames überhaupt? Hè, want daardoor creëer je eigenlijk nog je groei.
Ja, we zitten eigenlijk al heel lang op twee trajecten. Dus aan de ene kant hebben we wel gekeken naar de versterking van ons bedrijf. En dat doen we via Vivat en Deltaloid hebben we dat gedaan. Maar we zijn heel nadrukkelijk aan het kijken naar andere vernieuwingen. Zo hebben we bijvoorbeeld net recent HCS overgenomen, Human Capital Services. Ja, daar zijn we echt aan het kijken hoe kunnen we het MKB beter helpen met de duurzame inzetbaarheid van hun personeel. Het
gaat over verzuim onder andere.
Ja, het gaat onder andere over verzuim, over preventie, over... We kunnen heel veel onderzoeken doen op basis van waarom heeft het MKB verzuim en wat voor middelen kan een MKB'er inzetten. Ja, dan moet je denken aan andere verzuimprotocollen of misschien een leidinggevende die beter getraind moet worden. Soms komt eruit dat mensen meer thuis zouden werken, waardoor de stress afneemt. Nou, allemaal dat soort middelen. Ja, en uiteindelijk is er dan ook nog een verzuimverzekering, mocht er dan toch nog het verzuim toenemen. Maar ja, dat is dus echt een bredere aanbieding dan alleen zeg maar de verzekering bieden. En dat doen we veel ook in samenwerking met andere partners.
Dat zie je überhaupt, denk ik, dat je die verbreding, dat je als verzekeraar, dat je een enorme verbreding geeft in je pakket om nog weer nieuwe klanten te kunnen werven.
Ja, dat is eigenlijk een keuze. Je kan inderdaad voor kiezen van nou, we bieden alleen de verzekering en alle andere dingen laten. Nou, we hebben er bij Nationaal Nederland wel echt nadrukkelijk voor gekozen. We zeggen, we willen eigenlijk over die bredere keten dienstverlening kunnen bieden aan het MKB. Ja, en dat doen we met verzuim, maar dat doen we ook met cyber bijvoorbeeld. Zijn we heel actief. Cybercriminaliteit, gebeurt veel. Tot nu toe richten ze heel erg op grote bedrijven. Die zijn steeds beter beschermd. En nu zien we dat MKB onder druk komt.
MKB Plus en MKB kampt daar echt mee.
Ja. Ja.
U schaakt op meerdere borden. Enerzijds dus de vernieuwing in het aanbod. Anderzijds ook die overnames. Over de tweede, die vernieuwingen, komen we echt nog even te spreken. Maar alsnog wat er nu dan speelt rondom de overname van Vivat. Het FD sprak over een knock-out bod. Want u betaalt samen met de investeringsmaatschappij die de andere delen overneemt ongeveer 1,15 miljard meer dan Anbang 4 jaar geleden. Dat werd omgerekend als een rendement van 85% van Anbang. Dat is enorm.
Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat niet heb nagerekend. Kijk, wij zijn hier heel rationeel in. Wij zaten niet in een positie dat we per se een overname moesten doen. Dus wij hebben echt bekeken wat is de waarde die de combinatie NN-Vivat voor ons heeft. Op basis daarvan hebben wij een bod ingediend alleen voor de schadetak. Het is denk ik wel goed om te realiseren dat het grootste deel van het bod wordt betaald door Athora. Hè, want het levenbedrijf en het pensioenbedrijf is een stuk groter dan dan de schadetak die wij overnemen.
U betaalt
overnemen.
416 miljoen.
Ja.
Maar je zegt, we hoefden niet per se die overname te doen. Nou, er waren nog andere kandidaten ook in de race. Toch is de keuze op u gevallen. Dat lijkt me dan toch ook een financiële afweging die Anbang heeft gemaakt. En u heeft dus ook behoorlijk in de buidel getast.
Ja, ik denk dat uiteindelijk heeft Anbang een afweging gemaakt, zoals ze zelf in ieder geval hebben uitgelegd, natuurlijk om financiële redenen. Ze hebben ook gekeken naar, is het een uitvoerbare transactie? Want het klinkt allemaal heel simpel met twee partijen, maar we hadden ook een hele eenvoudig aanbod eigenlijk, waarbij NN de schadetak zou doen en de rest naar Athora zou gaan. Ik denk dat zij ook voldoende comfort hadden dat wij goed in gesprek waren met de toezichthouders. Want je wil niet aan iemand verkopen en later erachter komen dat die transactie niet geclosed wordt. Dus ik denk dat al dat soort redenen hebben een rol gespeeld waarom
maar
ze voor ons gekozen hebben.
Maar waarom zegt u eigenlijk tegen mij nu ook, we hoefden niet per se die overname te doen? Want er spreekt toch ook enige gretigheid uit. U wilde toch wel degelijk die onderdelen van Vivat hebben. En u betaalde er toch ook voor. Het is toch niet toevallig op uw pad gekomen?
Het is zeker niet toevallig. We wilden het ook graag hebben. Maar het was niet zo dat we die deal in zijn gegaan. We dachten, we moeten deze hebben, anders hebben we een groot probleem. We hebben ons van het begin af aan opgesteld en gezegd, we hebben een hele mooie marktpositie. We waren al nummer 2 in de schademarkt. We zagen wel echt dat, en daar hebben we ook een beetje geleerd van de integratie van Deltaloid, dat er veel voordelen aan kunnen zitten aan integraties en deze bedrijven samenvoegen. Maar we zijn wel heel rationeel geweest in ons bod, want we hadden niet het gevoel dat we met de rug tegen de muur moesten bieden. We zijn heel rationeel geweest en dachten, nou, dit zou een heel mooi bod zijn voor zowel de verkoper, de partij, als voor ons. Ja, gelukkig zijn we toen geworden.
En u gaat het natuurlijk gewoon terugverdienen. Analisten verwachten namelijk dat u de prijs gaat opvoeren, omdat de verzekeringen van Vivat op dit moment qua prijsniveau onder die van u liggen. Dus de verwachting is dat u dat gelijk gaat trekken.
Nou, ik denk dat eigenlijk kan je niet meer op die manier. Ik weet dat wel eens geschreven, maar eigenlijk kan je niet meer op die manier kijken. Er wordt steeds meer, wordt er op een veel individuele manier gekeken naar risico's. Je kan niet meer algemeen zeggen, nou, dit is de prijs van een autoverzekering voor een woonhuis. Er wordt natuurlijk steeds beter gekeken naar wat is nou precies het risico en welke de prijs
over de bank genomen,
hoort daarbij.
Dus wel omhoog. Want ik lees ook, wat gaan jullie met die merken allemaal doen?
Wij gaan uiteindelijk gaan wij stoppen dus met het Reaalmerk. Dus dat betekent dat eigenlijk alle Reaalverzekeringen komen onder het Nationaal Nederlander merk. Ja? Dat is eigenlijk vergelijkbaar met wat de Deltaloid verzekeringen ook onder NN zijn gekomen. Het is wel goed om te merken, Reaal en Zwitserleven blijven wel als merken bestaan. Want Athora heeft aangegeven aan de leven en aan de pensioenkant door te gaan met die merken.
En waarom dacht u, wij gaan dat toch anders doen?
Ja, kijk, eigenlijk, Reaal is een hartstikke mooi merk. Dat gold trouwens ook voor Deltaloid. Maar het zijn uiteindelijk wel generieke verzekeringsmerken. En wat we zien eigenlijk, en dat is Nationaal Nederlander ook. En toen hebben we gekeken naar, nou ja, wat is het sterkste merk. En in onze beleving is Nationaal Nederlander dan het sterkste merk. Twee generieke merken, ja, dan ga je het samenvoegen. Omdat je eigenlijk vindt dat het onvoldoende waarde toevoegt om die
wat
merken.
Wat gebeurt er nou met die leuke spotjes van Zwitserleven? Die gaan gewoon verdwijnen.
Nou, Zwitserleven gaat dus wel door, want die worden overgenomen door Athora.
Oké, okay, ja. Dat deel
dus, Zwitserleven gaat
gelukkig.
U heeft ontzettend veel klanten. Dus zullen er ongetwijfeld ook luisteren naar dit programma. Die zullen dus merken dat die merken verdwijnen. Gaan ze, denkt u, toch ook iets merken aan de premie? Want dat is denk ik waar ze dan vooral geïnteresseerd in zijn.
Ja, kijk, het grootste deel van de premie wordt uiteindelijk niet bepaald door kosten, maar door de schadelast. Dus hoeveel aanrijdingen zijn er, of hoeveel branden vinden er plaats. Dat is eigenlijk het grootste deel van de premie. Je moet je voorstellen dat misschien 15-20% van de kosten van de premie bepaald wordt door kosten. De rest wordt echt bepaald door de schadelast. En je ziet dus, die heeft het meest invloed op premie. Een van de redenen wel dat we dit doen, is dat we wel eigenlijk de kosten per verzekering omlaag willen brengen. Ja. En dat kan door synergieën en onder andere door merken.
Daar zit een stuk winst
aan. Maar dat komt ook door IT-systemen samen te voegen.
En door minder mensen die dan voor die organisaties gaan werken. Want de bonden zijn niet per se enthousiast over deze stap.
Nee, ik denk dat we de kostenbesparing komen op heel veel fronten. We hadden al even over merk waar we besparingen hebben, IT-systemen. Maar ja, er zullen naar verwachting ook arbeidsplaatsen verloren gaan.
En locatie waarschijnlijk?
Locatie zou kunnen. En uiteindelijk gaan we dat heel netjes natuurlijk met de ondernemersraden doen.
Maar u verwacht dat er minder mensen zullen gaan werken binnen die nieuwe organisatie. Hoeveel mensen zullen dat dan zijn die moeten vrezen voor een baan?
Ja, we verwachten inderdaad uiteindelijk wel verlies van arbeidsplaatsen. Ja, we moeten eerst nog de transactie sluiten. Dan gaan we integratieplannen maken. En dan gaan we uiteindelijk natuurlijk ook in gesprek met de ondernemingsraad. En dan gaan we natuurlijk eerst met onze eigen mensen bespreken voordat we met getallen naar buiten komen. Maar dan zullen we elk kwartaal wel rapporteren hoeveel het geweest is.
U zei net, hier zijn we mee bezig. Het andere front waar we actief op zijn, dat is vernieuwing, innovatie. Wat denkt u in dat opzicht van fintechs die ook op uw terrein gaan spelen, waarvan wordt gezegd, ja, als die echt aan massa winnen en snel vooruit blijven gaan, dan drukken ze de gevestigde orde van het bord.
Ja, nou, ik denk als ondernemer moet je, wij spreken elke dag wel met, of elke nacht met één oog open slapen, want dat kan natuurlijk uit alle hoeken en gaten komen. Wat ik tot nu toe zie, is dat wij hele mooi samenwerken met fintech. Die hebben een stuk innovatie die ze
hebben. Dat hebben we nu nog nodig.
We hebben net een hele mooie samenwerking gelanceerd met Mmox. Dat is eigenlijk een partij die software heeft op het gebied van cyberpreventie, criminaliteit. Maar hadden eigenlijk nog weinig toegang tot het MKB. Nou, wij hebben heel veel MKB-relaties. We hebben nu gezamenlijk een propositie ontwikkeld voor het MKB. Zelfs net genomineerd voor de mooiste samenwerking tussen een bedrijf en een fintech.
Want er zullen ook fintech zijn die denken, ja, zo'n grote speler, dat is fijn, dan krijg ik toegang. Maar ik wil ook weer niet zo stevig tegen de borst gedrukt worden dat er van mijn eigen innovatie weinig overblijft.
Ja, ik denk dat je ziet tegenwoordig, of het nou platformen zijn of ecosystemen, je ziet tegenwoordig heel veel vormen van samenwerking zonder dat je direct elkaar helemaal over hoeft te nemen of alle goede slechte gebruiken van elkaar hoeft te zijn. Het is voor ons heel waardevol, want er komen uit die fintechs komen ontzettend creatieve ideeën. Zij hebben niet altijd klanten, die hebben wij wel weer. Wij hebben weer onze eigen kennis en dat kan heel mooi samengaan. En dat is bijna altijd breder dan een verzekering.
Eigenlijk altijd met één oog open, want het kan uit alle hoeken en gaten komen.
Ja.
Ziet u het ook echt gebeuren? Als je kijkt naar bijvoorbeeld het aantal financiële apps dat tegenwoordig wordt gedownload, hoe snel dat verdubbelt, hoeveel mensen daar toch ook toegang toe vinden, daar steeds meer vertrouwen in stellen. Volgens mij vorig jaar nog een rapport dat mensen nu al liever zaken doen met fintechs of bij wijze van spreken met Google dan met de bank, bij wie ze nu al jarenlang klant zijn. Wat zegt dat dan eigenlijk?
Nou, ik denk dat er die innovatie zal doorgaan. Het aantal apps zal ook doorgaan. Ik denk wel, als je kijkt, er zijn waanzinnig veel apps. Maar degene die echt steeds gebruikt worden, die zijn best wel laag weer. Want mensen downloaden ze wel. Maar we zien toch ook nog wel weer vaak dat mensen het niet lang gebruiken en dan weer stopzetten.
Dus ja, je ziet ook organisaties die gaan overkoepelen. Die zeggen, we voegen een aantal samen. Ja. En ik denk dat daar ook de toekomst daar wat meer in zit.
Ja, dus die samenvoering zie je. Ik denk uiteindelijk dat dit alleen nog maar verder zal gaan versnellen. Ik moet je ook wel eerlijk zeggen, het is ook hartstikke leuk ook.
Hoe belangrijk denkt u dat het blijft dat sommige merken, zoals Nationale Nederlanden, kent natuurlijk iedereen. Hoe bepalend, hoe belangrijk is dat uiteindelijk? Of kan het snel gaan?
Ja, die merken zijn echt wel heel belangrijk. Ik vond het mooiste voorbeeld wat we hebben gehad is met een internetspaarrekening die we vroeger onder Westland Utrecht Hypotheekbank hadden. Die hebben we op een gegeven moment gerebrand naar NN. En de instroom die is bijna verdubbeld per week. En de rente werd niet veranderd. En dan zie je toch
waar belangrijk om dat er even bij te zeggen.
Precies. En want dan roept iedereen, ja, het is alleen maar prijs, prijs, prijs. Maar mensen kijken toch naar dat ranglijstje van rente en dan zien ze Nationaal Nederlander daar ergens staan en dan denken ze, ja, maar die ken ik. En dan pakken ze die. En dus zo'n merk is toch heel belangrijk. Ja, het is niet het enige, maar het is wel degelijk belangrijk.
We praten zo meteen verder, onder andere over dat merk.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Nieuwsradio, BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
De gast is de CEO van Nationale Nederlanden, David Knibbe. En mijn zakenpartner is Merlin Melles, oprichter en CEO van Founders Carbon Network en Pearlcard. Wij zijn online te vinden op Twitter via @BNRZaken. Dus uw inmenging met dit gesprek wordt daar zeer gewaardeerd. Wij beginnen nu met de dilemma's. U moet kiezen. Achteraf kunt u nuanceren. Een meer persoonlijk pensioenstelsel is een commerciële droom voor verzekeraars. Of ik heb nog geen idee wat de impact van het pensioenakkoord is op onze branche.
Oh,
zijn dilemma's, dat is een
hele. Ja. Doe dan toch maar die commerciële droom.
Wij bouwen graag constructief mee aan een verplichte vorm van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ZZP'ers. Of dat is nou echt een taak voor publieke partijen, voor de overheid met name?
Dat is een taak voor publieke partijen.
Het IMVO-convenant is niet meer dan een intentieverklaring. Of als je zoiets ondertekent, verplicht je je ook tot strikte voorwaarden voor je beleggingsportefeuille.
Ja, is toch wel strikte voorwaarden, ja.
Laten we beginnen bij waarop deze zender heel veel aandacht voor is geweest, namelijk die arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers. Welke positie neemt u in? Het was in ieder geval het dilemma waar u het minste over na hoeft te denken.
Ja, dat was de makkelijkste, omdat we daar al heel veel over nagedacht hebben. Kijk, het is heel duidelijk dat er heel veel op de arbeidsmarkt aan de hand is. OECD en iedereen schrijft daar heel veel over. Dus dat is wel duidelijk. Dus dat er iets moet gebeuren is denk ik ook wel duidelijk. Alleen, ja, een arbeidsongeschiktheidsverzekering als oplossing voelt dan wel als een soort pleister plakken op een probleem. Ik denk dat we hebben de zelfstandige aftrek. Er zijn heel veel redenen, denk ik, waardoor we eigenlijk die concurrentie aan de onderkant van de arbeidsmarkt zien. Als je dan denkt dat op te lossen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan denk ik dat dat niet gaat werken. Daarnaast zal het ook
op
best
wel... Op geen enkele manier? Of is er nog iets mogelijk? Want minister Koolmees, die hierover gaat, van de Sociale Zaken, heeft gezegd, als die verzekering er komt, dan regelen we die zelf. Dan proberen we dat niet over te laten aan de markt. Want het moet dus voor iedereen toegankelijk zijn.
Ja, het zou iets kunnen helpen, maar het is zeker niet de structurele oplossing. Ik denk ook dat het geen toeval is dat Koolmees daarna ook nog aan nadenken is over een minimumtarief voor ZZP'ers of voor andere maatregelen.
Stond ook in het regeerakkoord overigens. Dus dat hij daarover na gaan denken was wel gepland.
Ja, maar ik denk wel, ik denk dat het zo'n kleine marginale dekking wordt dat wij eigenlijk vinden dat we daar te weinig waarde toevoegen. En we hebben nu volwaardige AOV-verzekeringen, maar die hangt ook een ander prijskaartje aan.
Ja, en die blijven we aanbieden. Natuurlijk, hè? Dat prijskaartje dat ervoor zorgt dat mensen denken, ja, ik verdien nog niet zoveel. Zo'n verzekering kost me veel geld. En dan is nog maar de vraag dat als er wat gebeurt, of ik dan ook echt aanspraak kan maken op die verzekering. Dus dat is de hele reden dat dit nu een thema is.
Nou, dat denk ik niet. Kijk, wat mensen kiezen dan toch ook wel vaak een hele dure variant. Je moet je voorstellen, als jij 40 bent en jij wil 70% van je loon verdiend hebben, mocht er iets met jou gebeuren tot aan je pensioen, en je verdient een modaal inkomen, ja, dan praat je zo over een uitkering van tussen 500.000 en 1 miljoen... die je dan aan iemand moet uitkeren op het moment dat die arbeidsongeschikt wordt. Dus dan kan je wel voorstellen dat daar ook best wel een premie tegenover staat.
U vindt mensen te voorzichtig?
Nou, er zijn ook gewoon producten waarbij je zegt, ik dek maar 5 jaar, of ik neem een langere wachtperiode, of ik neem een wat beperktere dekking. Alleen ja, dan moet je wel zelf andere middelen hebben om het op te kunnen lossen. Maar het grootste deel van de prijs van arbeidsongeschiktheid wordt toch bepaald door dat mensen zeggen, ja, ik wil tot aan mijn pensioen dan ook 70% van mijn loon krijgen. Ja, dat als je die variant kiest, dan staat daar ook een hogere premie tegenover.
U denkt al met al niet dat, ook al verandert er iets in de wetgeving, dat u echt andere verzekeringen gaat aanbieden dan wat u nu al doet?
Nou, wij bieden nu al van eenvoudige en goedkopere dekking tot uitgebreide dekking. De publieke variant waar nu over gesproken wordt, is een dusdanig, dan hebben we het waarschijnlijk over 70% van minimumloon of een nog lagere uitkering. Daarvan zeggen we, nou, die kan je beter publiek gaan doen.
Ja, waar wij het al eerder over hebben gehad, dat zijn met name die schadeverzekeringen. Ik wil met u praten over een ander Haagse akkoord, namelijk het klimaatakkoord, waar nog geprobeerd wordt zoveel mogelijk handtekeningen onder te krijgen.
Ja.
Wat is de impact van klimaatverandering, van extremer weer op uw branche?
Ja, op dit moment zien we natuurlijk wel vaker stormen. Hè? Dus er kan zowel een brand als storm.
Ik moet het even kwijt. Ik heb echt gewoon 2 dagen lang staan hozen in mijn eigen huis. Het was helemaal onder water gelopen. Ja. Maar het was gecentraliseerd bij Hilversum en Bussum. Kwam inderdaad
je hond is bijna verdronken.
Mijn hond, nou ja, bij wijze van spreken. Het stond echt behoorlijk hoog. Ja. 30 centimeter hoog. Ja. Maar dat soort extremiteiten zie je nu wel gebeuren.
Ja, nee.
Dus hoe gaan jullie daarmee om? Want ik kan me voorstellen dat je daar ook als verzekeraar tegen moet wapenen.
Ja, dus dat betekent dat we hebben zelf heel veel scenario's, zit heel veel te rekenen aan wat gaat dit nou betekenen voor de lange termijn. Voor de korte termijn heeft het ook impact op de premie. En we zijn meer aan preventie aan het doen. Ja, het zijn de kleinste dingen. Wij sturen nu bijvoorbeeld mailtjes naar onze klant als we een storm zien aankomen, van zet je tuinmeubelen binnen. Of
geweldig.
En het grappige is dat mensen daar heel positief op reageren. Want heel veel schades zijn toch ook schuttingjes en dingen die door de lucht vliegen.
Een soort van per app krijgen ze een berichtje.
Ja. Ja.
In jouw regio komt een mini-tornado.
Ja. Of let op met je auto, er komt een hagelstorm aan.
Ik was er persoonlijk heel blij mee geweest, want dan had ik een hoop kunnen voorkomen inderdaad.
Ja. Ja. Maar op een groter niveau kun je natuurlijk kijken naar die tendens. Hè. Je moet dus ook steeds meer uitkeren. De Volkskrant heeft dat onderzocht met een rondgang. De impact van klimaat op verzekeraars. En hun conclusie is, door extreme weer moet je vaker uitkeren. Dus zullen de premies ook omhoog gaan. Dat kan bijna niet anders.
Ja, ik denk dat als we echt vaker stormen gaan zien en heftige weer, dan is het onvermijdelijk dat premies daarop aangepast worden. We hadden net al even, het grootste deel van de premie wordt gewoon bepaald hoeveel schade er is. Als de schade toeneemt en het lukt ons niet met elkaar om meer aan preventie te doen, dan zullen de premies wat omhoog moeten, ja.
En daarvan is een probleem, dat is ook gesignaleerd door hoogleraar Casper de Vries uit Rotterdam, de Erasmus Universiteit, lid van ons economenpanel, die zegt, voor sommige klanten kan bijvoorbeeld een all-risk verzekering op hun auto te duur worden, waardoor een deel afhaakt. En als de groep verzekerde kleiner wordt, vergroot het weer het risico voor de verzekeraar en bestaat de kans dat de premie weer verder stijgt. Al met al kom je zo in een spiraal terecht waar je nauwelijks meer aan kunt ontsnappen. Denkt u dat het zo'n vaart gaat lopen? Dat er dus mensen zullen gaan afhaken?
Nee, dat denk ik niet. Kijk, auto is een mooi voorbeeld. Een van de dingen die wij bijvoorbeeld ook doen is soms tegen onze klanten zetten, ga nou maar niet all-risk zitten, maar ga gewoon WA of WA plus zitten, want jouw auto is al zoveel jaar oud en eigenlijk ben je oververzekerd. Ik denk dat die beslissing om all-risk of bijvoorbeeld in dit geval WA te doen, die moet je eigenlijk laten afhangen vervangen van hoe oud is je auto en wat is je rijgedrag. En dat bieden we dus ook aan klanten aan.
Maar de trend die hieronder ligt, namelijk het feit dat die premie omhoog gaat, linksom of rechtsom, en waardoor mensen andere afwegingen gaan maken, waardoor u misschien met minder mensen ongeveer hetzelfde bedrag moet kunnen opbrengen.
Dat is wel een tendens. Ik zie dat wel gebeuren.
Dat is lastig.
Ja, nou, ik zie nu dat niet gebeuren. Wel, we hebben gezien dat premies zijn gestegen, maar dat is nou niet door het weer. Dat is eigenlijk met name doordat we, en er is veel over geschreven, dat we eigenlijk jarenlang hebben de verzekeraars verlies geleden op autoverzekeringen en op een aantal andere. DNB heeft er onder andere rapporten over geschreven. Daar vindt nu een inhaalslag plaats. En dat is eigenlijk de grootste reden waarom premies op dit moment gestegen zijn. Het is niet zo dat wij nu, en we hebben een monitor daarvoor, dat er nu allerlei onverzekerbaarheid toeneemt. Dat we nu allerlei mensen rond hebben lopen die niet meer verzekerd zijn, die dat wel zouden willen. Daar hebben we nog geen verandering in gezien, maar we monitoren dat wel.
En krijg je ook dan een soort van beloningsstructuur? Dus als je wel een garage hebt, of je hebt wel je huis goed afgedicht op de muren, en ik noem maar wat, krijg je een soort van beloningsstructuur dan ook?
Ja, dat was wat ik net al zei. Hè. Is de ene verzekeraar nou duurder door de ander? Je ziet eigenlijk meer, dat steeds meer je tarieven gaat afgeven die passen bij het risico. En daar
dus
kunnen dit soort dingen in mee.
Als verzekeringnemende, word je ook meer misschien ook gedwongen of aangedreven om bepaalde maatregelen te nemen.
Ja, en ik denk dat dat ook goed is. Ik denk dat het in ieders belang is dat schadelast laag is. Dat is niet alleen de verzekeraars, maar dat is voor klanten en uiteindelijk voor het hele premiestelsel, voor iedereen goed. Hoe meer we aan preventie doen, hoe beter dat is. Zeker.
We struikelen even door naar een volgend convenant. We hebben akkoorden en convenanten, maar nog niet zo lang geleden werd het IMVO-convenant ondertekend. Dat is een appel op het bedrijfsleven om nog weer meer aandacht te besteden aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is een convenant, maar u tekende een intentieverklaring met NN.
Ja.
Om het iets minder dwingend en strikt te maken? Waarom?
Nee, zeker niet. Zeker niet. Kijk, ik denk soms zit je wel met regelgeving. We zitten ook in veel andere landen. Dat je echt even moet kijken van wat mag er nou. En soms kunnen dingen zelfs te maken hebben met lokale regelgeving. Hè. We beleggen bijvoorbeeld pensioengeld. Dat kan weer aan lokale regels gebonden zijn.
Nou, u zit bijvoorbeeld in Polen.
Ja, Polen is daar een beroemd voorbeeld van. Nee hoor, ik denk dat de intentie.
En als je in Polen zit, dan moet je beleggen in Poolse bedrijven. Of in de Poolse beursgenoteerde bedrijven. En als er dan iets verkeerd zit in de index, dan ben je eigenlijk daardoor al in strijd met je convenant.
Dan is het precies. En dat is een heel goed voorbeeld ervan. Als je even naar Nationaal Nederlander zelf kijkt, ik denk, we zijn geloof ik de enige verzekeraar die nu in de van de grote verzekeraars in de Dow Jones Sustainability Index zit. We hebben net het financieel met de klimaattafels hebben een financieel akkoord getekend, waarin we toezeggingen hebben gedaan rondom het terugbrengen van broeikaseffecten.
Waar bent u dan mee gestopt? Want dat is inderdaad een doelstelling.
Nou, we hebben nu aangekondigd dat we in 2030 dus 49% daling van CO2 willen en 95% zelfs in 2050. Ja, nu zijn we plannen aan het maken. En de belangrijkste impact die wij hebben is aan de beleggingenkant. Dus dat is met bedrijven waarin wij beleggen in gesprek gaan om te kijken om hun te bewegen tot CO2-reducties. Overigens niet alleen CO2.
Je gaat niet ergens mee stoppen, maar je gaat ervoor zorgen dat de bedrijven waar u mee aan tafel zit, dat die misschien een andere koers gaan varen.
Dat gaan we proberen. Maar we stoppen ook met dingen. Er zijn uiteindelijk, als dat niet lukt, we zijn ook al met dingen gestopt. Je hebt natuurlijk rondom wapens, teerzand. Ik weet niet of je wel eens die documentaires gezien hebt, maar je weet niet wat je ziet bij Discovery als je ziet wat daar gebeurt. Dus de extreme gevallen stoppen wel mee. Het mooiste is natuurlijk als je gewoon de partijen waarin wij kunnen beleggen kunnen gezamenlijk bewegen naar een klimaatvriendelijker beleid. En dan profiteren we daarvan.
Gaat het hier over maatschappelijk verantwoord ondernemen? En dan moeten we me niet kwalijk nemen dat ik ook dit weekend weer de krant gelezen heb. En dan komt NN en de topman van NN ook weer voor in lijstjes die erover gaan. De kloof tussen wat de top verdient en wat de gemiddelde werknemer verdient. Ik heb het even opgezocht. De topman van NN verdient 48 keer zoveel als de gemiddelde werknemer. Nou, daar gaat dan je maatschappelijk verantwoord ondernemen, of je imago, of wat je wil nastreven. Of vindt u dat echt andere grootheden?
Nou, ik moet eerst zeggen, die ratio die heb ik niet paraat. Heb ik ook niet. Ik denk dat we hebben aan de ene kant hebben voor onze top hebben we gewoon een beheerst beloningsbeleid. We hebben ook net een nieuwe CEO afgesloten, waarin we 2x3% salarisverhoging ook weer hebben gegeven.
Wat vindt u van dit soort getallen?
Nou, ik vind dat uiteindelijk is dat nu niet waar het om gaat. Ik denk dat die hele discussie rondom beloning in de top gaat heel erg om loonkloof. En wat we daar zien is dat er heel veel onrust is inderdaad in Nederland in de middenklasse. Als wij dan kijken naar wat er voor salarisverhogingen gegeven zijn, dan is er de afgelopen 10 jaar 35% salarisverhoging gegeven in Nederland. Nou, de inflatie was ongeveer 15. Dus wat we eigenlijk wel gezien hebben is dat salarissen wel degelijk goed doorgestegen zijn.
Maar waarom vindt u
alleen,
dat het niet gaat?
Mensen houden heel weinig over.
Gaat, waarom vindt u dat het niet gaat over de grote verschillen, de loonkloof? Want daar gaat het wel degelijk over. Of is dat iets waar wij het op de radio graag over hebben?
Nee, nou, ik denk dat dat zeker niet geholpen heeft. Hè. De discussie over de beloning in de top heeft zeker niet bijgedragen aan vertrouwen in de grote bedrijven. Ja, tegelijkertijd moet je dan ook weer naar jezelf kijken en denken, nou, wat doen wij zelf? Ja, dan zie je dat wij een heel beheerst beleid hebben waarin we onder de benchmark zitten. Ja, dan moet je ook even naar je eigen rol kijken. En zolang wij daar zo'n beleid voeren onder de benchmark zitten, dan ja, dat is dan waar we staan.
Ik vind het altijd een moeilijke discussie, want ik begrijp dat je eigenlijk iets moet doen aan die loonkloven. Aan de andere kant, als ik dan kijk, want jullie begeven je natuurlijk ook op het fintech-gebied. Als je nu kijkt, heel simpel, door de hele Brexit in Londen, waar willen de mensen naartoe verhuizen? Die gaan niet naar Nederland vanwege dat wij hier zo'n gematigde lonen hebben en in verhouding tot bijvoorbeeld Frankfurt. Dus je ziet dat al die 20 jongens die verhuizen gewoon keurig naar Frankfurt en die kunnen daar wel de hoge lonen krijgen. Dus eigenlijk competitief gezien legt Nederland dan weer af. Dus het is, ik vind het een moeilijk verhaal.
Ja, nou ja, ik denk dat dat juist is. Ik denk dat het wel duidelijk is dat wij banen zijn misgelopen door dit beleid. Dan kan je een hele discussie voeren of je die banen dan zou willen hebben of
nee,
niet.
Precies,
maar
dus
we
dat
zijn
is
wel
dus
degelijk zijn wij werkgelegenheid hierdoor hebben niet gekregen uit andere markten.
Ja, goed, dus zoek dan maar eens de balans. Ja. Ja.
Ik ga het favoriete nummer opzoeken van onze eerste gast. Dat doe ik namelijk elke dag. Zegt iets over wat u mooi vindt, waar u graag naar luistert. Of uw motto, dat kan in dit geval ook. U koos namelijk voor No Sleep van Martin Garrix. Waarom wilde u ons graag laten meegenieten van dit nummer?
Ja, wij zijn net met vrienden, die hebben ook een gezin, die hebben ook allemaal dochters. We zijn met 5 tienermeiden zijn we op vakantie geweest.
Ibiza zeker.
Daar werd deze plaat regelmatig gedraaid. Ja, dus elke keer als ik hem nu weer hoor, moet ik weer even denken aan dat we met z'n allen daar op vakantie waren. En dat geeft dan wel weer een lekker gevoel. Ja, en dat No Sleep, dat valt wel mee, maar ik vind wel dat ik een heel leuk leven heb.
Dus als hij dat u hoog hebt met 1 oog slaapt, omdat u altijd de concurrentie in de raad moet houden. Dus ja.
Ja, dat klopt. Ja, en ik vind het ook wel stoer, al die Nederlandse DJ's. Zo Martin Garrix en al die Nederlandse DJ's die over de hele wereld gaan. Dus ik vind het ook wel stoer dat dit dan weer een Nederlandse plaat is.
Ja, wij zijn nog steeds marktleider.
Ja.
Dank u wel, David Knibbe van Nationale Nederlanden. Fijn dat je was. Zometeen spreken wij met de topman van Galapagos na een megadeal.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Galapagos sluit een megadeal. Het biotechbedrijf gaat een samenwerking aan met het Amerikaanse Gilead ter waarde van zo'n 4,5 miljard euro. En daarmee zijn ze weer een stapje dichter bij het ultieme doel: uitgroeien tot een onafhankelijk Europees farmabedrijf. Of het is misschien al gerealiseerd voor in ieder geval de komende 10 jaar. Onno van der Stolp is topman en oprichter van Galapagos vanuit New York. Goedemorgen dan, denk ik.
Ja, goedemiddag. Ja, ik zit in New York. We hebben gisteren hier de deal getekend en vandaag roadshow bij belangrijke investeerders in New York en Boston.
Wat voor deal is dat? Wat is er afgesproken?
Ik denk dat dit de deal is die van mij verwacht had kunnen worden. Namelijk het verankeren van de onafhankelijkheid van Galapagos over een hele lange periode. Dat degenen die mij al langer kennen weten dat dat een belangrijk doel voor mij was. En dat is hiermee gelukt. Wij hebben een fantastische deal met een enorm belangrijke speler in Amerika gesloten. Waarbij wij volledige vrijheid houden om in de research en ontwikkeling te doen wat we willen. Welke ziektes we aanwerken, welke targets we mee beginnen. Alleen hebben we hun een optie gegeven om voor de niet-Europese rechten na de klinische fase 2-studies om die optie uit te oefenen en die rechten te verwerven. En dan gaan we gezamenlijk fase 3 doen. Ja. En daarbij hebben zij een 10 jaar standstill getekend en hun aandelenbelang vergroot. Dus dat is voor ons een zekerheid dat we de komende 10 jaar zelfstandig verder kunnen.
Ja, standstill betekent eigenlijk een niet-aanvalsverdrag, denk ik. En ik ken u ook al wat langer, want u bent hier vaak geweest in dit programma. En elke keer kwam terug, ja, u zit toch wel heel erg in het vaarwater van Gilead. Ze zijn al betrokken bij uw bedrijf. Er komt ongetwijfeld een moment dat ze zich zullen melden en dat u een serieuze overnamekandidaat wordt. Dat is nu dus voor 10 jaar in ieder geval een scenario dat is afgewend.
Ja, correct. We waren natuurlijk bezorgd dat op een gegeven moment een overname door Gilead of door een andere partij zou komen. We hebben een pipeline die heel aantrekkelijk is en met filgotinib, ons medicijn voor reuma, wat volgend jaar op de markt gaat komen, wordt het moment dat zo'n overname plaats zou vinden, kwam steeds dichterbij of het gevaar erop. En met deze deal hebben we dat af kunnen wenden.
Wat is daar eigenlijk zo gevaarlijk aan? Want u pleit al heel lang voor een echt Europees onafhankelijk biotechbedrijf. Daar zou het tijd voor zijn. Maar goed, wat was er nou erg geweest als u was overgenomen door Gilead?
Nou, ik denk dat de innovatie die Galapagos heeft en waar we bekend en succesvol mee zijn geworden, dat die niet goed functioneert in een grote organisatie zoals Gilead. En je ziet dat keer op keer als de biotechbedrijven met mooie technologie overgenomen worden, dat eigenlijk het innovatieve deel van wat ze binnenbrengen heel snel verdwijnt binnen de grote moloch die farmabedrijven zijn. Ik denk dus dat het in het belang is van de innovatie en dus uiteindelijk ook van Galapagos en de aandeelhouders, dat die zelfstandig verder uitontwikkeld wordt en dat we meer mooie producten zoals filgotinib kunnen ontwikkelen vanuit de pijplijn, vanuit het platform dat wij ontwikkeld hebben.
Hoe groot is de kans, toch nog eventjes heel ver in de toekomst kijkend, 2029, dat u dan aan de beurt bent?
Nou ja, dat kan ik natuurlijk nog niet uitsluiten. Ik denk dat deze deal goed is voor Galapagos en voor Gilead. Ik denk dat wij de mogelijkheden hebben om in die 10 jaar uit te groeien tussen tot de nummer 1 en 2 speler in de wereld hier.
Wat u betreft de volgorde tussen de nummer 1 en 2?
Nou, daar grapten we gisteren al over. De Gilead-mannen vroegen zich af of zij dan wel nummer 1 zouden zijn of wij die plek overgenomen zouden hebben.
En wat is het einde van de grap wat u betreft?
Nou ja, mijn ambitieniveau ken je wel, dat wij de nummer 1 worden.
Heel goed. Bij ons in de studio staat ook Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Nou, we hebben het ook vaker over Galapagos gehad.
Ja, precies.
Omdat het nou helemaal gewoon een heel interessant aandeel is, een interessant bedrijf. Hoe kijk jij naar deze afspraak?
Ja, ik vind het een prachtige deal. En als ik de commentaren lees over Gilead, dan zegt iedereen, ze hebben een beetje veel betaald. Dus voor de belegger van Galapagos is dat heel gunstig. Maar ik vroeg me nog af, Onno, waar ga je nou vooral de investeringen op richten? Toledo kennen we, maar zijn er nog andere plannen die nu al duidelijk zijn, waar die dat extra personeel naar gaat kijken?
Nou, we gaan zeker verder met osteoartrose, dus het artroseprogramma wat we hebben. En we hebben daar nu 1 programma in fase 2 zitten. Maar we zijn weer teruggegaan naar de tekentafel en gaan kijken naar nieuwe startpunten om aanvullende producten daar te gaan ontwikkelen. En dat is een gebied waar we nu al actief zijn, wat we verder zullen uitbreiden. Nou, Toledo heb je al gezegd, dat wordt een heel groot programma volgend jaar in de klinische studies. En dan gaan we verder kijken naar andere ziektegebieden. We kunnen nu heel makkelijk andere therapeutische gebieden ook onder ons hoede nemen. Omdat ook met de publiciteit die we met deze deal hebben, het steeds makkelijker wordt om toptalent aan te trekken vanuit de wereld. En dan kunnen we dus ook makkelijker naar ziektes gaan waar we op dit moment nog geen interne expertise in hebben.
Gilead betaalt veel geld, volgens sommige analisten dus te veel geld. U zei net al van ja, als we zouden worden overgenomen door Gilead, dan verdwijnt onze innovatiekracht. Hoe beschouwt u Gilead eigenlijk? Want u heeft ze nodig, ze hebben veel geld betaald, u gaat er intensiever mee samenwerken, maar tegelijkertijd zegt u ook, ja, als ze echt de boel zouden overnemen, dan zou dat funest zijn voor Galapagos.
Kijk, we hebben een goede relatie met Gilead. En ik moet zeggen, mijn relatie met de nieuwe CEO, Dan O'Day, is de afgelopen maanden echt uitstekend opgebouwd. En er is echt wel een band van vertrouwen ontstaan. En dat is belangrijk voor zo'n grote deal. Maar ja, ik wil wel een onafhankelijke koers kunnen blijven varen. En dat is het mooie van deze deal, dat wij ze gaan wel 2 board seats invullen. En Dan O'Day komt zelf op onze board, wat ik ook wel goed vind om die alliantie supergoed te laten integreren binnen Gilead. We gaan wetenschappers uitwisselen tussen Foster City in Californië en Mechelen en Leiden. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is om die samenwerking optimaal te laten gaan. Maar uiteindelijk bepalen wij alles wat we gaan doen. En die onafhankelijkheid, ja, dat is cruciaal. En daar is Gilead trouwens helemaal mee eens. Als je Dan O'Day hoort praten over de deal, vindt hij die onafhankelijkheid heel belangrijk, omdat dat voor hem de basis van de innovatie is.
Ja, begrijp ik hier ook uiteraard natuurlijk dat het ook een persoonlijke kwestie is of iets een deal wordt of niet. Want u benadrukt ook die nieuwe CEO, daar heb ik goede zaken mee gedaan, daar heb ik een goede relatie mee. Is het uiteindelijk ook zo banaal dat het daarom gaat, dat je gewoon denkt, ja, deze man vertrouw ik?
Ik denk dat dat een belangrijke rol speelt. Ja, als er geen vertrouwen is, dan krijg je zo'n deal niet voor elkaar. Hij is complex, hij is groot. Er zijn heel veel partijen bij die daar mede over beslissen. Bijvoorbeeld mijn raad van toezicht, raad van bestuur. Natuurlijk de board van Gilead. Die hebben allemaal uiteindelijk in moeten stemmen met zo'n transactie. En dan is het de CEO die deal moet verkopen aan de board. En dan is het vertrouwen wat er is wederzijds ontzettend belangrijk. Dus het feit dat Dan O'Day aan boord is gekomen in maart bij Gilead heeft tot een versnelling van de discussies geleid. En uiteindelijk de handshake die ik met hun hoofdnegotiator gedaan heb. Grappig genoeg op de avond van ons grote feest voor het 20-jarig bestaan.
Nog twee vragen tot slot, want Gilead heeft nu wel toegang tot onderzoek, zijn klinische programma's. Welke informatie gaat dat opleveren en wat kan en mag Gilead daarmee?
Ze hebben zelfs inzicht op de hele research ook. Ze gaan precies weten aan welke targets zij werken, maar op het moment dat zij zien welke target wij aan werken, wordt dat exclusief voor de collaboratie en mogen zij daar niet een programma op starten. Dus ze zijn volledig gebonden aan het onderzoek wat wij doen. Nou, dan zijn er nog de mogelijkheden dat zij ook onderzoek aan een bepaald eiwit doen, aan een bepaald target doen. In dat geval hebben we afspraken gemaakt hoe we die twee programma's al dan niet bij elkaar brengen. Zij kunnen dan besluiten om het op één hoop te gooien. En dan ontwikkelen we het samen met dezelfde condities wat commercie betreft. Het kan ook zijn dat we zeggen, nou, we gaan deze Chinese wallen, zij gaan mee verder apart en wij gaan ermee apart. Dus dat is allemaal helemaal uitgewerkt in het contract, hoe daarmee omgegaan wordt.
Jos, nou gaat het bij dit soort bedrijven vaak over het opwaartspotentieel. Wat zit er allemaal in? Er zijn er mensen die, ondanks dat ze dit misschien een goede deal vinden, toch bang zijn dat er iets van dat effect weg-ebt door die intensievere samenwerking. Snap jij die angst?
Eigenlijk niet. Je moet wel een enorme zuurkijker zijn. Wil je zeggen van ja, nu is dat overnamepremie eruit. Ik zag het wel bij een rapportje van Goldman Sachs staan, onder andere. Maar ja, kijk, weet je, die koersdoelen, ik vind het toch een heel lastig punt, hoor. Want je kunt wel een beetje inschatten wat de waarde is, hè, van verschillende medicijnen. En daar zet je dan een kans op van hoeveel procent kans dat het slaagt. Maar ja, dan hou je dus nooit rekening met dat Target Discovery platform van Galapagos, waar mogelijk nog hele mooie medicijnen uitkomen. Er is al heel veel uitgekomen, maar wat komt er nog meer uit? Dat is een slag in de lucht. Dus ja, ik heb als koersdoel 200 gezegd, maar je kan net zo goed 400 zeggen.
Dankjewel, Jos Versteeg van Insinger Gillissen. En ook dank voor het opstaan daar in New York. Onno van der Stolpen, de CEO van Galapagos. En gefeliciteerd met de deal.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zeil.
Welkom bij het tweede deel van BNR Zaken doen. Mijn zakenpartner is vandaag Merlin Melles van Founders Carbon Network en van Pearlcard. In plaats van met Arke Tours, TUI of Eurocamp op vakantie gaan naar een all-inclusive resort, kun je ook echt de wereld gaan verkennen. Mijn volgende gast organiseert sinds 3 jaar al reizen naar bijzondere bestemmingen. Denk aan Afghanistan, Tsjernobyl, Noord-Korea. Hij is vandaag helemaal in Amsterdam, ook spannend zo af en toe. Casper Steinenbach van reisbureau Culture Road, welkom.
Hoi.
Ik denk dat de belangrijkste vraag nog altijd blijft: waarom? Wie wil dit?
Ja, goede vraag. Ik denk dat er... Ja, ik heb al een vermoeden waarom. Kijk, ik ga zelf natuurlijk ook naar die landen, dus...
Is dat zo? Heb je ze allemaal al afgevinkt?
In principe wel, ja. Tenminste... We doen dat. Ik doe het samen met nog een compagnon. En samen hebben we dan alle landen afgevinkt.
Ik onderbrak je antwoord. Waarom gaan mensen hier naartoe?
Waarom? Ja, ik denk dat er een soort van trend is die je kan zien in reizen. Hè. Mensen hebben op zich al alle randen van de wereld wel bezocht. En ze gaan nu echt op zoek naar de laatste plekjes, de echte rafelranden.
De onontgonnen plekken.
De onontgonnen plekken, ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ja, echt de plekken. Nou, die niet zo makkelijk bereisbaar zijn, maar die toch bijzonder zijn en bijzonder genoeg om toch te bezoeken. En
als je de vorige keer dat je hier was, dat is een jaar geleden, zei jij, en ik denk dat dat nog altijd ook geldt, ga naar de plekken waarvan je moeder liever niet heeft dat je erheen gaat. Ja. Zit er ook iets rebellerigs aan? Of durf het? Of laat eens zien wat je allemaal in huis hebt? Zoiets?
Ja, ik denk het wel. Maar wat ik ook nog zie is een andere trend. En dat zie je voornamelijk dus met Chernobyl gebeuren op dit moment. Is dat zo'n social media en influencers en zo, die willen toch altijd weer de plekjes bezoeken die toch unieker zijn dan andere influencers.
Of een bepaalde lading hebben. Het is toch alles is experience tegenwoordig. Dus ik kan me voorstellen dat het binnen reisorganisatie ook is. Maar ik hoor dan Afghanistan en Noord-Korea. Dat zijn ook niet de meest prettige bestemmingen qua veiligheid.
Nou, ja, Noord-Korea zou ik wel willen zeggen dat het erg veilig is voor toeristen op dit moment. Je kan zelfs je portemonnee gewoon op straat laten liggen en de volgende dag ligt hij in je hotelkamer, bij wijze van spreken.
En Afghanistan ook zo.
Ja, dus denk ik misschien Aziatisch. Ja. Afghanistan is natuurlijk wel een ander verhaal. Daarbij wel benadrukkend dat wij altijd mensen meenemen naar de plek waarvan we zeker weten dat het veilig is.
Dat mag natuurlijk aannemen bij een reisbureau. Ja. Ja, heel spannend.
Nou ja, over die veiligheid in Noord-Korea. Ik moest toch in één keer denken aan wat ik volgens mij eind vorige maand nog op het nieuws voorbij kwam, zag komen. Australië vreest lot van student die mogelijk door Noord-Korea is gearresteerd.
Ja.
Een truc, als je het zo tussen aanhalingstekens mag noemen, die je vaker tegenkomt natuurlijk.
Ja, klopt. Ja, maar dit zijn echt dingen die losstaan van echt toerisme in zo'n land. Dit is een man die woonde daar al langer in Noord-Korea, in Pyongyang. En die had ook gewoon contact met Noord-Koreanen zelf. En wat je vaker ziet, is dat de Noord-Koreaanse overheid zenuwachtig wordt als Westerlingen in contact komen met hun eigen bevolking. Vermenging vinden ze niet zo heel erg prettig. En dan zie je dus dat op een gegeven moment mag zo'n man, die mag tot bepaalde kaders zijn dingen doen. Ja. En dan wordt hij er gewoon uitgebonjourd.
Nou, we hebben het natuurlijk over Noord-Korea en Afghanistan. Ja. Maar je hebt vast nog andere hele spannende bestemmingen om
zeker
te vertellen.
Ja, we gaan naar Turkmenistan, Afghanistan dus, had ik gezegd. Pakistan, eigenlijk de stans dus een beetje. We zijn nu aan het kijken of we naar Afrika kunnen gaan. Ondergronden gebieden voor toerisme dan als Angola bijvoorbeeld. Venezuela zit nog steeds in ons portfolio. Zijn we toch wel even aan het kijken of dat nog steeds zo aan te bieden is zoals we dat willen. Maar
wanneer komt voor jullie dan een grens in zicht?
Ja, echt. Ja, oorlog. Zo'n land als Venezuela wat op de rand van een burgeroorlog staat bijna. Ja, dat zijn van die dingen die echt de veiligheid van de toerist in geding
brengen. Maar heb je dan niet zoiets van, goed, Mongolië kan ook heel spannend zijn als we naar stammen op zoek gaan waar nog niemand geweest is, of misschien Hooghart Jimmy Nelson die het gefotografeerd heeft. Ik bedoel, is dat niet ook spannend genoeg?
Ja, dat soort dingen zijn we zeker ook aan het bekijken of we dat kunnen toevoegen aan ons portfolio. Ja. Echt die onontdekte dingen. Maar goed, de wereld is eigenlijk wel helemaal ontdekt natuurlijk.
Ik constateer een trend. Ik neem aan dat je het nog altijd niet over massatoerisme hebt.
Nee. Nee.
Een andere trend is volgens mij, we gaan toch nog een keer naar Barcelona. Maar dan laten we ons rondleiden door iemand die echt in die stad woont.
Ja, het act like a local gebeuren natuurlijk. Ja.
Gebeuren, ja. Ik hoor al dat dat niet helemaal is waar jouw hart sneller van gaat kloppen.
Maar ja, misschien niet in Barcelona, maar wel in een stad midden in Rusland.
Dat zou je dan wel kunnen. Kijk, die trend van act like a local, die zie je ook overal ter wereld. En dat doen we eigenlijk ook wel in onze reizen. We hebben altijd lokale gidsen die je rondleiden en die precies weten waar de locals heen gaan. En we proberen ook zoveel mogelijk naar de plek te gaan waar de locals ook echt zijn. Dus nou, wat dat betreft doen we wel in die trend mee. Alleen, ja, het is toch iets anders. Barcelona versus Kabul.
Ander verhaal, maar hoe werf je hem? Ik kende jullie niet. Hoe werf je mensen? Hoe kom jij, zeg maar, binnen bij mij?
Google. Ja, we zijn echt vooral bezig met kijken van hoe gaan we SEO-settings zo goed zetten. Keyword-analyses.
En de keywords zijn? Gevaarlijke bestemming of spannend?
Nou, die wil je juist niet naar binnen. Als je gevaarlijke mensen, of mensen hebben die zoek op gevaarlijke Afghanistan reizen of zo.
Nee.
Maar gewoon Afghanistan reizen of mooie bestemming Afghanistan of natuur in Afghanistan. Dan probeer je wel toch daarop te adverteren. Maar ook te zorgen dat je op SEO gewoon zo hoog mogelijk komt op de zoekterm.
Hoe komen jullie überhaupt aan deze bestemming? Je zegt net zelf, ik heb overal gereisd. Maar ik neem aan dat je de locals ook moet kunnen kennen. Hoe kom je zelf aan zo'n bestemming? Komt het idee?
Het zijn voornamelijk dingen die opeens in ons ontspruiten. We zijn ooit begonnen dus met Noord-Korea. En dat was meer uit de gedachte van, goh, kan je daarheen reizen? En dat kon. En sindsdien zijn we eigenlijk verder gaan zoeken. En telkens als we denken van, kan je daarheen reizen? Nou, dan gaan we dat proberen. En dan
maar je moet het ook nog aantrekkelijk maken. Ja. De vorige keer dat je hier was, hebben we het gehad over technieken, technologieën, nieuwe manieren om ervoor te zorgen dat, ik noem maar wat, een bestemming als Irak toch in één keer bovenaan je lijstje komt te staan. Ja. Hè? Vanuit, bij wijze van spreken, je luie stoel. Ja. Toch zorgen dat je daar een min of meer volledig beeld over kunt geven. Hoe heb je dat op dit moment voor elkaar?
Ik denk dat we, ja, als je dan Irak noemt bijvoorbeeld, zijn we echt bezig om te kijken van, goh, hoe gaan we stukken schrijven? We schrijven heel veel blogs. We zijn bezig met voorlichting. We gaan binnenkort.
Je wilt video's aanbieden, meen ik.
Video's aanbieden, bijvoorbeeld. We hebben vorig jaar in Irak 3D-video opgenomen. Dat was ontzettend leuk, want we stonden op een beurs in de beurs van Berlage. En dan konden mensen met een 3D-bril op zich eigenlijk in Irak wanen. Dus eigenlijk op reis gaan. Vanuit je luie stoel, inderdaad. Zoals
kan
je
ook het einde van je businessmodel zijn.
Ja, goed. Het is natuurlijk niet zo dat we al geur hebben toegevoegd eraan. Dus we moeten toch wel dingetjes blijven houden die ze niet in een luie stoel kunnen ontdekken. Maar daar zijn we toch wel bezig, inderdaad, om dat soort dingen te doen.
Ja. De vorige keer dat je hier was, heb je gepitcht. Heb je je bedrijf gepitcht? Dan was er iemand die heel risicoavers was. Hè? Die vond uit Frankrijk al ver. Maar hij zei wel iets waarvan ik me afvraag of je daar nu een jaar later nog hetzelfde over denkt. Namelijk, stel je voor dat er iets gebeurt op zo'n reis. Niet eens iets wat misschien aan jullie toe te schrijven is. Maar in Afghanistan stoot iemand zijn teen. Of er komt iets van berichtgeving over een Nederlander die in een probleem is gekomen in Afghanistan. Jullie bedrijf wordt eraan gekoppeld. Dan is dat voor je reputatie natuurlijk zo ongeveer het einde van je bedrijf. En toen zei hij, ja, dat is wat wij ondernemersrisico noemen. Dat vond ik laconiek.
Ik begrijp dat je dat laconiek vond toen der tijd. En ik heb nog steeds dezelfde mening, eerlijk gezegd. Maar reizen brengt nu eenmaal risico's met zich mee. En mensen zijn zelf verantwoordelijk voor de bestemmingen die ze boeken.
Jawel, maar ik kan ook gewoon een weekje naar Drenthe gaan, toch?
Dat kan.
Ja. Een ander risicoprofiel.
Ja, en in Drenthe kan je ook op een provinciale weg een dronken tegenligger tegenkomen die verkeerd stuurt. Ja, en dan
dat is het ondernemersrisico aan jullie kant en het risico dat een reiziger zelf zou willen nemen aan hun kant.
Ja, dat denk ik wel, ja.
Maar toch nog even om een rode draad in deze uitzending aan te brengen. We hadden net de topman van Nationale Nederlanden te gast. Mm-hmm. Als je kijkt naar hoe jullie bepaalde dingen kunnen verzekeren. Ja. Zitten jullie daar dan goed in? Of wijs je mensen zelf op wat ze allemaal moeten verzekeren? Of zeg je, joh, dat laat het ook allemaal maar. Want Drenthe en Afghanistan, zo groot zijn de verschillen niet.
Nee, we doen zeker voorlichting op het gebied van verzekeren. We zeggen altijd tegen mensen, neem een bijzondere reisverzekering. Eentje die journalisten ook nemen. Of mensen die in het leger zitten, bijvoorbeeld die naar Afghanistan worden uitgezonden. Die raden we altijd aan. En daarnaast hebben we zelf een aansprakelijkheidsverzekering. Die ons verzekert tegen aansprakelijkheid, zoals het al zegt. Dus wat dat betreft zijn we wel daarin redelijk gedekt, om het zo maar te zeggen.
Laten we even de proef op de som nemen. Want wij hebben hier in de studio een reiziger staan. Merlin, je gaat de hele wereld over.
Ja, zeker.
Ik denk dat deze landen die we net besproken hebben nog niet helemaal top of mind waren.
Pakistan ooit, mijn wederhelft moest er ooit eigenlijk heen voor productie. Maar toen, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik zei, nou, ik zou het toch wel prettig vinden als we dat niet doen. En of zwaar beperken.
Oh, we hebben het nu al een klein kwartier over wat er allemaal mogelijk is.
Ja.
Wat zou voor jou nou de trigger zijn om te zeggen, ik wilde eigenlijk niet, maar dit verhaal is zo overtuigend, ik ga het toch maar eens meemaken.
Nou, ik zou je zeggen, ik denk dat ik niet overstag ga. Maar ik denk dat dat ook gezien mijn leeftijd is en het feit dat je dan 3 kinderen hebt en bedrijven en die verantwoording hebt, ik denk dat dat heel erg meespeelt. Want ik kan me voorstellen, als je jong bent, dat je het geweldig vindt om in dit soort landen rond te kijken en rond te trekken. En als het ook maar een beetje politiek rustig is en het klimaat is goed, dan zou ik het misschien ook wel doen.
Is het een leeftijdskwestie en een verantwoordelijkheidskwestie?
Ja, ik ben heel eerlijk, ik spreek natuurlijk even voor mezelf, maar ik zou inderdaad niet zo graag naar Afghanistan boeken. Wel zou ik heel erg geïnteresseerd zijn in als ik bijvoorbeeld naar Estland, Letland, Litouwen ga, wat in feite Europa is. maar dan gaan we weer, dan krijg je, maar dan krijg je weer dat je zegt, nou ja, ik wil graag van iemand die in de stad woont, wil ik de plekjes zien die men nog niet kent. Maar dat brengt eigenlijk geen gevaar met meer, alleen meer een extra experience.
Ja.
Precies. Daar ben ik meer op zoek naar.
Nee, kijk, om terug op de eerste, het verantwoordelijkheidsgevoel. Je ziet wel inderdaad dat ons publiek wat jonger is. Of ze zijn inderdaad vrijgezel of hebben geen kinderen. En dat is denk ik even wel een reden inderdaad. Maar we hebben ook.
Je ziet dus achter dat er toch een soort perceptie is van gevaar. En misschien niet alleen een perceptie, maar stel je voor dat er wat gebeurt.
Dan
hebben mijn kinderen geen moeder meer.
Maar is bijvoorbeeld ook niet zo dat als ik was onlangs in Argentinië, het land heeft mijn hart weer gestolen. En denk ik, ja, daar zijn natuurlijk ook stukken. Ik zou het ook leuk vinden om, net als in Afrika, om rond te reizen en dan experience meer te zoeken in gekke plekken met overnachting of heel bijzonder met dieren. Mm-hmm.
Ja, nou, dat kan je ook in Afrika.
Maar dat doe jij ook.
Ja, zeker.
Maar
ja.
Niet in de gewone...
Nee, in Turkmenistan bijvoorbeeld hebben we ontzettend mooie overnachting... Mooi. Midden in de woestijn naast een gaskrater... die daar gewoon in de middle of nowhere zit.
Gaaf.
Ja, dat is echt ontzettend mooi.
En Georgië hoorde ik, was ook zo bijzonder.
Ja, nou ja, goed, daar ga ik dan heen in september toevallig. Ja,
goed, maar dan zou ik nog mee durven.
Ja.
Ik denk toch dat jullie even nader kennis met elkaar moeten maken. Kan ook, want we hebben zo meteen even reclame. Dan boeken jullie alvast even een reisje. Casper Steinemach van Culture Road. Dank dat je er was. Vers overgewaaid uit Amerika, een splinternieuw alternatief voor venture capital. Je hoort er zo meteen alles over in de ondernemersdesk. Groep.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Ondernemersdesk.
Wie als ondernemer wil groeien, loopt tegen tal van vragen op. En daarom schuift Connor Clerks elke maandag aan in de ondernemersdesk. Groei vandaag over een kerstverse financieringsvorm. Connor, je wil het namelijk hebben over revenue-based financing. En dat houdt precies in.
Nou, ga ik je nu vertellen. Goedemiddag, Thomas.
Je bent natuurlijk niet voor niks.
Nee, dat klopt. Revenue-based financing is eigenlijk een alternatief voor venture capital. Dat is interessant dus voor start-ups. In Amerika wordt het al meer gedaan, in Nederland nog niet zo. En in het kort werkt het eigenlijk zo. Stel, jij leent een ton aan revenue-based. Dan ga je dat via je omzet terugbetalen. Dus revenue-based betekent. Gemiddeld betaal je dan zo'n 5% van je omzet maandelijks. En dat betaal je eigenlijk net zo lang totdat de investeerders 3 keer zijn investering teruggeeft. En dan
Drie keer.
Ja, dat is wel pittig. Ja. Maar de financier heeft dan het risico dat het wat langer duurt. Maar die weet eigenlijk wel precies wat hij eruit gaat krijgen. En als start-up geef je dus eigenlijk een deel van je omzet weg. Ik sprak erover met Joachim Blazer van Venture Value. Hij werkt aan het eerste revenue-based finance fonds in Nederland. En waarom hij de eerste is, dat wilde ik eigenlijk wel weten.
Ja, dat is mij ook een volstrekt raadsel. Want het is een soort witte vlek tussen enerzijds subsidies voor de hele vroege start-ups en venture capital voor de wat latere start-ups. En er is een soort valley of death in het midden, die iedereen ook wel herkent, maar waar nog niks voor is. De enige verklaring die ik heb is dat dat meestal gaat over de financiering van skills, dus personeel, verkopers. En daar zijn banken over het algemeen wat huiverig voor. Die willen graag assets als onderpand. En nou ja, dat is hun businessmodel en dus ook hun goed recht. En de venture capitalists vinden het over het algemeen wat te vroeg. Dus ja, je zit een beetje tussen wal en schip.
Ja, venture capital is vaak meer geïnteresseerd in je bedrijf als je iets verder bent. En in dat gat wat daar dus ontstaan is, daar wil Joachim Blazer graag in springen.
Ja, want hoe ver moet je dan zijn? Voor welke start-ups is dit interessant?
Nou, volgens Joachim moet je wel al wat omzet hebben. Als je bijvoorbeeld nog 3 jaar lang aan je proof of concept moet werken, ja, dan kun je beter kijken naar subsidies. En ja, die zijn er ook gewoon.
Als jij de eerste omzet hebt, dus zeg even 100.000 euro op jaarbasis, 10.000 euro per maand, dan ben je een geschikte kandidaat.
Ja, ik was wel benieuwd, hè, omdat hij de eerste is, wat hij nou van die markt verwacht. Maar hij is in elk geval wel positief.
Ik ben nu bezig met de eerste 2 start-ups om daar de financiering voor op te halen. Dat is op een oor na klaar. En dan wordt het ook een beetje zien is geloven. Dat is hetzelfde als wat goed start-up advies is. Van praat er niet te lang over, maar ga het doen. Leer ervan en stel het bij. En dat is hier ook het geval. Dus ik probeer eigenlijk mijn eigen recepten te volgen. En het zo snel mogelijk te laten zien. En dan is de sky the limit volgens mij. Want zeker voor Nederland en Europa lijkt dit het ideale instrument wat nog ontbreekt.
The sky is the limit. Ik snap het optimisme, maar ik ben zelf even blijven hangen in dat je 3 keer dat moet teruggeven wat die investeerder in jou investeert. Waarom zou dat eigenlijk interessant zijn?
Ja, voor mij klinkt dat dus ook als heel veel. Maar ja, het blijkt in Amerika wel echt gewoon aan te slaan. Maar dan zeker in de zin van brugfinanciering. Hè? Dus als je als je nog niet groot genoeg bent voor die venture capitalists, maar je kan ook geen aanspraak maken op andere potjes, dan is dit wel een goede manier om in elk geval dat deel te overbruggen. En het grote voordeel ervan is natuurlijk dat je geen aandelen en dus geen zeggenschap kwijt bent.
Kijk, dan komen we ergens. Nou goed, als je nou voldoet aan die eisen van die start-up die net genoemd zijn, zijn er dan nog andere dingen waar je toch, ondanks dat de sky the limit is, even rekening mee moet houden?
Nou ja, Joachim die zegt eigenlijk dat het voornamelijk prettig is omdat je je opties open kunt houden. Want je kan revenue-based finance wel afsluiten, maar dat betekent niet dat je nooit meer venture capitalist of venture capital aan kan trekken. Sterker nog, in Amerika wordt het dus heel veel als brugfinanciering gebruikt om zo door die lastige fase heen te komen.
Als het dan blijkt supergoed te gaan en je echt heel hard groeigeld nodig hebt, ja, dan kun je ook met een gerust hart naar venture capitalist. Voordeel daarvan is dat je ook een veel betere waardering krijgt.
Ja, voor een paar maanden ga ik weer met Joachim zitten, want dan heeft hij eigenlijk het traject wel goed lopen en dan horen we of het een succes wordt.
Een paar maanden, zo lang kan ik helemaal niet zonder jou. En hoeft ook niet, want morgen ben je er weer. Waar gaat het dan over?
Zeker, in de Ondernemersdesk Inclusiviteit gaan we het morgen hebben over ouderschap. Want ik vind eigenlijk persoonlijk dat werkgevers daar wel wat minder moeilijk over mogen doen.
Nou, daar ben ik het toch maar mee eens ook.
Ik zou zeggen, morgen luisteren naar Merlin. Want dan is hij er weer, Connor Clerks. Dankjewel. Spannend.
Ondernemersdesk over groei wordt mede mogelijk gemaakt door NIBC. NIBC, de bank voor ondernemende mensen.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Een buitenlandse kans voor ondernemers ligt vaak dichterbij dan je denkt. In de Ondernemersdesk Europa lichten we daarom elke week een Europees land uit waar die kansen aanwezig zijn. Vandaag richten we ons op Berlijn en Duitsland, een internationale stap naar onze oostenburen. Dat lijkt erg voor de hand te liggen, maar is het wel zo makkelijk? Wepke Kingma is Nederlands ambassadeur in Duitsland. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Het is natuurlijk een van onze favoriete handelslanden, hè, Duitsland voor Nederland. Maar andersom geldt dat ook zo, want Nederland is na China de belangrijkste handelspartner voor Duitsland. Dat betekent dat u misschien omkomt in het werk, want die relatie die is er wel degelijk en de banden zijn warm en nauw.
Ja, we komen graag om in dat werk, want het is natuurlijk heel goed dat de Duitsers Nederland weten te vinden als investeerder en om handel te drijven. En dat omgekeerd ook Nederlandse ondernemers de weg naar de grootste en de sterkste economie van Europa kunnen vinden. En we zijn inderdaad de grootste exportmarkt voor de Nederlanders met 80 miljoen consumenten die ook wat te besteden hebben.
U zegt het terecht, een grote en sterke economie in Europa. Maar toch, als wij het hier in dit programma over Duitsland hebben, dan is dat vaak met zorgen omgeven. Want die Duitse economie die beleeft niet zijn beste fase. Is dit dan wel het moment om als Nederlandse ondernemer daar de kansen te gaan grijpen?
Ja, nee, het is duidelijk dat er ook in Duitsland veranderingen onderweg zijn, bezig zijn. Maar wij zien dat eigenlijk als kans. En ik zal dat u uitleg op twee manieren. Duitsland is, net als Nederland trouwens, met een enorme omslag bezig naar een duurzame circulaire economie. Een voorbeeld, de Duitse auto-industrie heeft nu ook beseft dat de benzine- en de dieselauto aan het einde van zijn looptijd staan, dat we naar elektroauto's moeten doen. Dat is voor zo'n gigantische industrie een hele grote omstelling. Ze zijn natuurlijk al langer bezig om ook de energie duurzamer te maken en te investeren in windenergie. En daar in het verlengde daarvan, of daar tegelijktijdig, is er ook een enorme inhaalslag bezig op het terrein van innovatie. Denkt u aan het gebruik van artificial intelligence, robotica, gewoon digitalisering. Maar ook de nieuwe businessmodellen die daarbij horen. En daar is het sleutelwoord, net als in Nederland, ook hier start-ups. Nou, wij zien heel veel kansen voor Nederlandse bedrijven die duurzame producten en diensten of hele innovatieve dingen, en soms op datzelfde duurzame terrein, ontwikkeld hebben en daar gewoon wat verder mee zijn. En daar is dus enorme belangstelling voor, enorme vraag naar in dit land wat zelf ook bezig is met deze omslag te maken.
Ja, wat ik
kan als u wil.
Ja, wat mij opviel eigenlijk bij. Ik heb een handelsmissie in 2017-18 georganiseerd naar Berlijn. Ik kwam er met 40 eigenlijk MKB plus ondernemers. Zeer geïnteresseerd ook in de start-ups. We hebben veel start-ups en scale-ups gesproken. En daar kwamen inderdaad enorm veel synergieën en mooie samenwerkingen uit. Dus wel degelijk zeggen wij vanuit Founders Karma Network. Want we zijn daarna ook nog naar München geweest. We hebben echt Noord en Zuid gepakt. Dat er toch heel veel handel ligt voor de Nederlanders in Duitsland, maar omgekeerd ook. Want ik merk dat het als een boemerang de Duitsers eigenlijk, omdat wij het hek openzetten naar de ondernemers in Nederland, hun weg vonden.
Ja, dat kan ik mij voorstellen. Kijk, het is altijd een beetje gevaarlijk om heel erg gemeenplaatsen over culturele eigenschappen te gaan vertellen. Maar de Duitsers zitten heel erg op ik wil mijn partner, mijn zakenpartner kennen.
Zeker, want als ik daarop in mag haken, het is voor, merk ik eigenlijk voor de Nederlanders makkelijk zaken doen met Scandinavië en ook inderdaad Duitsland, omdat we vaak toch vrij duidelijk en helder met elkaar kunnen communiceren en er niet echt een tweede agenda is.
Ja, nou er is ook, kijk, de meeste Duitsers die vinden Nederland een land waar de dingen wat eerder gebeuren, we zijn wat flexibeler, we zijn, om dat woord maar even te gebruiken, nog innovatiever, we zijn wat speelser. En dat waarderen ze enorm in de Nederlanders. Ze beschouwen ons een beetje als het wat lossere broertje of zusje van zichzelf. En dat geeft enorm veel sympathie. Dat betekent niet dat er natuurlijk wel culturele verschillen zijn waar je bij het zaken doen rekening mee.
Maar dan kunnen jullie als ambassade, want jullie zitten natuurlijk in dat prachtige Kohlhaasgebouw in Berlijn. Daar kunnen jullie natuurlijk enorm veel aan doen. En ook, denk ik, de Nederlandse ondernemers goed in ondersteunen. Want wat is jullie visie daarop?
Nou, onze visie is dat, dat er dus heel veel mogelijkheden zijn. We hebben, Duitsland is ook een beurzenland, dat is ook typisch Duits. En wij begeleiden ongeveer 130 delegaties van Nederlandse bedrijven naar Nederlandse beurzen of naar Duitse beurzen of naar Duitse steden, zoals die missie waar u ook bij geweest bent.
Ja, was mijn eigen missie in dit geval. Maar omdat ik eigenlijk zat te wachten op een andere missie, maar die kwam er niet. Dus wij zijn zelf met een aantal ondernemers gegaan vanuit het netwerk. Maar heel veel dank in ieder geval toen voor het grandioze ontvangst. Een mooie handel is eruit gekomen.
Ik denk dat dat een mooie afronding is. En we zullen het ongetwijfeld nog heel vaak over Duitsland en de Duitse economie hebben. In dit geval deden we dat met Wepke Kingma, de Nederlandse ambassadeur in Duitsland.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het regende vorige week waarschuwingen van onder andere het IMF, de ECB en de Europese Commissie. Ze hebben allemaal hun verwachtingen naar beneden bijgesteld. Bij mij in studio 3 economische hoogvliegers. Dus stel uw verwachtingen zeker niet bij. En dan gaat het over Harold Benink, hoogleraar bankwezen en financiering aan de Tilburg University. Edin Mujadjic, hoofdeconoom OHV Vermogensbeheer. En Roelof Salomons, hoofdstratege bij Kempen en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn zakenpartner is Merlin Melles. Ik zei het al, 3 grote instanties, instellingen, IMF, de ECB, Europese Commissie, alle 3 redelijk somber over de economische toekomst van de eurozone. Harold, is dat op zijn plek?
Nou ja, kijk, wat we in de wereldeconomie zien is dat er nou een soort groeivertraging is na jaren van hele goede conjunctuur. Dat is op zichzelf normaal, hè, dat het naar beneden gaat. Ik denk dat we ons ook meer zorgen moeten maken over de eurozone dan over de Verenigde Staten. Dat daar economisch gezien. En in de eurozone, ja, daar kunnen we natuurlijk wel wat voor zien. Is dat er gewoon een aantal fundamentele problemen nog blijven bestaan ter versterking van de eurozone. Er waren ook wat initiatieven de afgelopen jaar van een vergroot stabilisatiefonds, een eurozonebegroting. Nou, er is grote verdeeldheid in de eurogroep van ministers van Financiën. We hebben natuurlijk de Hanse Liga van de noordelijke eurozone-landen onder leiding van de Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra, die toch heel anders in het erin staat dan zeg maar de Fransen en een aantal Zuid-Europese landen. Dat is een probleem. En wat je dan ziet is dat ook
een probleem is dat het werk niet wordt afgemaakt. Nou, omdat
dat er grote mate van verdeeldheid is. En wat we ook kunnen verwachten is dat, ik ben laatst ook op een conferentie geweest op de Koninklijke Universiteit in Milaan. En als je daar dan ook de collega's spreekt, bijna iedereen houdt er serieus rekening mee dat Salvini binnen een jaar premier van Italië is. En dat zal betekenen dat er gewoon grote kans is op grote spanningen binnen de eurozone als dat gebeurt.
Is dat inderdaad onder andere die verdeeldheid, gebrek aan eensgezindheid, wat hieronder ligt?
Ja, ik denk het hele Europese verhaal is nog steeds een verhaal van werk en uitvoering. En ik denk dat de ECB heeft gewoon de afgelopen tijd de kans, denk ik, gemist om de rente te verhogen. Dus we zitten hier nog met groei die gewoon zwak en zwakker is. Inflatie die laag en laag blijft. En de rente die niet van zijn plek komt. En daar overheen komen dan nog wat handelsperikelen waar de VS iets minder last van heeft dan Europa. Ja, dan als je alles dan optelt, dan is het een mager plaatje.
Ik zou me voor een deel toch meer zorgen maken over de VS dan hier. Want waar de Fed nog iets meer ruimte heeft dan de ECB om te stimuleren, die ruimte is ook niet al te groot. Als je naar de fiscale ruimte kijkt, daar zit in Amerika nog echt nauwelijks iets in het vat. Terwijl wij in Europa, als je het begrotingstekort van de eurozone als geheel pakt, dat is minder dan 1% van het bbp. Dus we hebben nog genoeg ruimte om, als het moet, te gaan stimuleren.
Dat ben ik een beetje eens, alleen willen we die ruimte ook gebruiken.
Dat is wat anders, maar in Amerika hebben ze die optie niet eens. Want daar zitten ze al 3,5 tegen 4% aan. Dus een groot probleem.
Ja, maar kijk, dat is natuurlijk waar, Eden. Kijk, en heel veel ook hervormingsvoorstellen voor de eurozone hebben natuurlijk te maken met het feit dat je het als een soort geïntegreerd iets kan zien. Hè? Ook een soort risicovrij eurozone-asset waarin obligatie-instrument waarin beleggers kunnen beleggen. Maar wat we zien is natuurlijk dat Nederland en Duitsland gewoon bezig zijn met begrotingsoverschotten te creëren. Dat er terwijl Duitsland en Nederland kunnen tegen hele lage rentes, negatieve rentes voor 10 jaar lenen. Maar wordt
dat deze commissie had nog een klein complimentje voor Nederland over, omdat er wel wat wordt geïnvesteerd in onder andere onderwijs,
over kenniseconomie, infrastructuur en dan met name ook in Duitsland. Christine Lagarde, die heeft ook gezegd, die nou de beoogd president van de ECB is.
Hey,
die
hou je even in, hè? Ik zeg niks.
Christine Lagarde heeft niet alleen natuurlijk iets gezegd over de zuidelijke landen, waaronder Italië, maar ook natuurlijk dat Nederland en Duitsland de regels van het spel binnen de eurozone daadwerkelijk schenden.
Ja, alleen Christine Lagarde gaat er niet over, ook straks niet. Zij is hoofd van de ECB en dan ga je over monetair beleid, dan ga je over de rente. En de landen, dan ga je over de rente voor het Europagebied, en de landen gaan zelf over hun eigen begrotingsbeleid. En ik ben het met je eens, Nederland en Duitsland zouden meer kunnen doen, maar Nederland en Duitsland gaan waarschijnlijk niet meer doen. Dus ja, we sparen ons suf en blijven ons suf sparen.
Ik denk dat Eden wel wat wil zeggen.
Nou, kijk, ik vind het ergens heel vreemd dat er steeds twee landen die zich het grootste gedeelte van de tijd sinds de invoering van de euro keurig gehouden hebben aan de regels, nu heel vaak ervan
beticht worden, eigenlijk
beschuldigd worden, ja, dat ze een beleid voeren wat gevaarlijk is voor de groei van de economie van de eurozone. Wij vergeten voor het gemak dat we te maken hebben met landen zoals Frankrijk, Italië, andere landen, die echt jaar in, jaar uit zich niet hebben gehouden aan de regels. En dan moet de ECB, die de rente al op 0% heeft, nog verder gaan, omdat die landen weigeren te hervormen. Gaat mij net iets te ver.
Dus met andere woorden, je begrijpt volledig dat die Hanseliga is ontstaan en daarin ook het Nederlandse standpunt.
Ik begrijp heel goed dat er een aantal landen opgestaan zijn en hebben gezegd, voordat we verder gaan met het vervolmaken van die muntunie, want dat is natuurlijk wel wat we uiteindelijk moeten hebben, als we er een succes van moeten maken, van zouden willen maken, en dat willen we allemaal, denk ik. Voordat we die nieuwe stappen gaan zetten, moeten we toch eerst even A, regels afspreken, en B, niet ervoor zorgen dat je ook, dat het afgedwongen kan worden, dat je daaraan houdt, en als je niet houdt, dat er sancties staan. Die regels afspreken hebben we in de jaren 90 al gedaan, maar we hebben nagelaten om een soort mechanisme in te bouwen om landen daarop aan te spreken.
Ja, maar ik ben het niet daar in principe, Eden, daar niet mee oneens. Dat je nou zo'n pas op de plaats kijkt van Noord-Europa. Maar waar ik me heel erg zorgen over maak, is wat ik wel eens genoemd heb, de escalerende negatieve politieke dynamiek tussen Noord en Zuid. Dus de politieke dynamiek tussen Noord, de Hanseliga ruzie maken met de Fransen en met de Italianen. Kijk, wat we gewoon krijgen, we moeten eigenlijk naar een soort plan. En ik ben zelf deel van een groep van Europese hoogleraren. En al 2,5 jaar zijn wij bezig met te zeggen, ga nou met een land als Italië een soort beleidsmatig actieplan maken voor de komende 5 jaar. Ja, daar moeten moeilijke maatregelen in zitten. Maar we arbeidsmarkthervormingen, belastinginning, dat soort zaken. We gaan het elk jaar monitoren. En als Italië dan concreet bepaalde stappen zet, gaan we in Italië vanuit Europese fondsen bijvoorbeeld fors meer investeren.
Want dat is dan de
politieke dynamiek. Want het gevoel in Italië, terecht of onterecht, is dat, dat Europa heeft ons in de steek gelaten. Niet alleen op het gebied van de migrantencrisis, waar wij natuurlijk veel meer hadden moeten doen. Maar ook, wij staan alleen maar te zeggen, jongens, precies dit verhaal. Jongens, jullie zijn al zo lang bezig met geen hervorming en dat begrotingstekort. Wij moeten met Italië gewoon een soort plan gaan maken en een soort gaan uitstralen dat we gaan helpen. Want dit kan zomaar uit de hand lopen.
Nee, dat is ook zo. Alleen, op het moment dat we het hebben over nieuwe regels over het verdiepen van de muntunie, dat komt allemaal neer op meer solidariteit met elkaar. Je helpt dat gevoel te ontwikkelen in het noorden als je, hoe klein ook, laat zien dat je het A, erg vindt dat je de regels geschonden hebt, en dat je er iets aan wil doen om je vanaf nu beter te gaan gedragen.
Maar er is een
die signalen
toch?
Zie ik niet.
Ja, mag ik tussen beide heren in gaan staan? Want volgens mij,
dat nog?
Ja,
dat
vind ik wel mooi. Ja. Nee, uiteindelijk gaat het hier om het verhaal wat ik al vaker heb gehouden. Van, uiteindelijk willen we in Europa dat Frankrijk meer Duits wordt en Duitsland meer Frans. Ja. Oftewel, de Fransen moeten meer gaan hervormen. En de Duitsers willen we liefst dat we wat meer gaan uitgeven. En dan is heel Europa daarbij gebaat. Alleen ja, je moet een stok en een wortel hebben om dat te laten doen. Dus een beetje wederkerigheid, zoals Harold die zegt, dat kan ik heel goed voorstellen. Maar er moet wel ook voor Italië iets zijn om die hervormingsplannen uit te voeren. Die ze ook, denk ik, echt wel weten dat het nodig is.
Jawel, maar dat moet al politiek gedragen worden. Hè? En je ziet dat alle middenpartijen, de gevestigde partijen in Italië hebben verloren. Niet voor niks. Het land wordt natuurlijk geregeerd door de populistische partijen, door de Lega en de Vijfsterrenbeweging. Salvini kan zomaar volgend jaar premier zijn. En dan hebben we echt de poppen aan het dansen.
Je hebt een paar keer gezegd dat het volledig kan escaleren, uit de hand kan lopen. Ja. Wat zou dat dan betekenen?
Nou, dat zou kunnen betekenen dat Salvini premier wordt en bijvoorbeeld zegt, nou, ik trek me van de Europese regels minder aan, ik ga meer besteden. Dan komt natuurlijk een reactie vanuit Brussel. En dan krijg je dus kun je een escalerende vertrouwenscrisis krijgen over de Italiaanse staatsschuld. Nou, daar zijn de banken ook aan verbonden. En dan, ja, dan zal de ECB waarschijnlijk dan weer toch moeten gaan ingrijpen.
Ja, maar voor die tijd zal er denk ik wel een telefoontje vanuit Milaan naar Rome gaan, waarin de bedrijven rondom Milaan zeggen basta. Drijf het niet te ver op de spits. Want uiteindelijk subsidieert Noord-Italië Zuid-Italië.
Het liefst zou ik zo'n plan maken, hè, zo'n carrot en stick, wortel en stok. Ga een beleidsplan met Italië maken voor de komende 5 jaar. Doe het vooral voordat het risico hebben dat de crisis gaat escaleren.
Maar zolang dat land, met name dat land, weet dat de ECB de rente op 0% houdt, en als de bank iets doet, dan is het minder dan 0%, is er geen enkel stimulans voor Italië om die stappen te zetten. Dus vanuit de ECB, als ECB zich al wil mengen in deze discussie, zou ik veel liever horen dat de ECB een aankondigt dat we op weg zijn naar hogere rentes.
Dat is misschien niet het bericht van de laatste tijd natuurlijk.
Het plan moet natuurlijk niet van de ECB komen. Het plan moet natuurlijk vanuit de Europese Commissie komen. Vanuit de ministers van Financiën, die moeten dat gaan doen. ECB moet er natuurlijk het liefst buiten blijven.
Maar je leest ook in die laatste speech van Draghi, lees je die frustratie ook wel een beetje terugkomen. Van wij houden de rente laag, maar uiteindelijk komen de hervormingen niet op gang. En de stimulans zien we ook niet. Dus het moet uiteindelijk gezamenlijk aangepakt worden, dat heb ik met je eens.
Maar rechtvaardigt deze economische situatie, het bijstellen van de groeiverwachtingen, ook dat de ECB zegt, wij staan paraat, wij grijpen weer in. Want zo ontzettend slecht gaat het toch niet?
We hebben het niet over een omslag van economische groei naar negatieve groei. We hebben het niet over gevaar van deflatie. Er is geen enkele reden waarom je de rente op 0% zou houden. Als je naar die maatstaven kijkt. Als je gaat kijken naar de
belangrijke komma en dan daarna.
Als je gaat kijken naar of zo'n land, ik noem maar wat, Italië, hogere rente aan kan. Dan kan ik me voorstellen dat je dan zegt, nou weet je wat, we doen het niet.
Ja, ik vind het wel een beetje dus beleggen in de achteruitkijkspiegel. Want als je vooruitkijkt, dan zie je wel dat voorlopende indicatoren echt al in meer dan een jaar aan het afzwakken zijn. En er hoeft maar een klein beetje tegenvallen te zijn. Deze week komen alle bedrijven met winstcijfers. Als bedrijven op de rem gaan staan,
dat is
waar. Je
alleen
hebt weinig marge.
Het is natuurlijk altijd goed als je als ECB of een centrale bank de rente verlaagt, als je ziet dat de economische groei lager wordt. Ja,
dat zien we.
Maar daar hoort ook bij dat je de rente verhoogt als de economische groei aantrekt.
En dat hebben ze gemist.
Dat is nagelaten. Als je in 2017 en 2018 de rente 50 basispunten per jaar had verhoogd, staat we nu op 1%, hadden we ruimte om iets te doen. Je hebt het zelf nagelaten. Nou moet je dus niet ervoor zorgen dat, omdat je dat rentebeleid heel lang negatief houdt, dat je daarmee doorgaat.
Ik heb ook even geen ruimte meer. Dus we gaan naar het volgende onderwerp zo meteen. Dan gaat het over nieuwe wetten voor fintechs onder andere.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
De gast is het economenpanel en daarvoor zijn aangeschoven Harold Benink, hoogleraar bankwezen en financiering aan de Tilburg University, Edin Mujadjic, hoofdeconoom OHV Vermogensbeheer, en Roelof Salomons, hoofdstratege bij Kempen en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn zakenpartner is Merlin Melles, de oprichter van Founders Carbon Network en Pearlcard. En we gaan praten over fintechs. Want als het aan minister Hoekstra van Financiën ligt, moeten fintechs in Nederland aan strengere beloningsregels gaan voldoen. Nederland heeft nu al de strengste wet en regelgeving op het gebied van beloningen in de financiële sector in Europa. Maar wat Hoekstra betreft kan daar nog wel een schepje bovenop. Blijkt allemaal uit een brief die hij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd vorige week. Wat is jouw eerste reactie, Roelof?
Ja, nou, ik denk dat we even terug moeten naar 10 jaar geleden. Er was toen de vraag aan de financiële sector: wat willen jullie? Willen jullie meer kapitaal aanhouden of willen jullie meer regelgeving? Om alles om te voorkomen dat de belastingbetaler weer nog een keer de klos zou zijn. Nou ja, toen is voor regelgeving gekozen en met name dus door het bewerken van de bonussen. En het verschil hiermee is uiteindelijk dat deze sector waar we het nu over hebben is geen systeemrisico. Dus de kans dat de belastingbetaler hier uiteindelijk de klos zal zijn is denk ik nul. Dus lijkt me niet nodig.
Nou, aan de andere kant, je gaat wel voor een deel concurrentie met financiële instellingen. Omdat zij, en dan zou je met dezelfde regels te maken moeten hebben als die financiële instellingen. Waar je mee gaat concurreren.
Dan vraag ik me af waarop ze precies concurreren. Want het betalingsverkeer doen banken al bijna niet meer. Die hebben ze er al uit teruggetrokken. Dus uiteindelijk denk ik dat je innovatie wil bevorderen. Nou ja, innovatie bevorder je door kleine bedrijven niet een keurslijf in een keurslijf te persen.
Maar we hebben het over niet dat je helemaal niks meer mag doen. Je mag nog steeds aandelen geven. Alleen je vraagt van de mensen die daarbij zitten om 5 jaar verbonden te blijven aan het bedrijf. Dat lijkt me een goede zaak.
Waarvan die bedrijven zeggen, wij werken met jonge mensen, ja, nou 5 jaar bij hetzelfde bedrijf, dat komt zelden tot nooit meer voor.
Nou, dan moeten ze iets anders gaan doen.
Ja, maar je legt u ook aan bedrijven, dat is dit andere punt waar de bedrijven tegen ageren, is dat ze zeggen, van onze vaste kosten gaan niet mee omhoog en we zijn dus minder flexibel. Ja, voor een groot bedrijf is het minder erg om minder flexibel dan voor een klein bedrijf. Ja, dat juist wendbaar moet zijn. Voor mij wil je dit juist, dat kleine bedrijven.
Elk voorstel heeft een nadeel, maar ik weet nog dat we na 2007 hebben gezegd, een van de grote problemen is dat bestuurders bij bedrijven met stimulansen zoals bonussen te veel gefocust waren. Hoe doe ik het komend half jaar en wat er daarna komt, zie ik wel. Dit helpt om als oprichter, als mede-eigenaar je te focussen voor de komende jaren. Lijkt mij een goede zaak.
Ja, dus het is hier niet het verhaal dat die aan die jonge mensen die bij die fintechs werken geen bonus kunnen krijgen. Het punt is dat je die pakketten, die aandelenpakketten, minstens 5 jaar moet vasthouden. Om te zorgen dat de prikkels op de lange termijn georiënteerd zijn. Ook al werk je maar 3 jaar bij die fintech. Het gaat erom dat je het soort beslissingen neemt dat voor de langere termijn is. Dat is eigenlijk het verhaal. Dat zit ook in die bankendiscussie. Dus dat is op zichzelf is denk ik helemaal niet.
Maar dat doen ze zo voor mij ook wel.
Je kan natuurlijk gewoon, voor de crisis had je ook, mensen kregen gewoon, er werd meer risico genomen een paar jaar voor de crisis. Dan gingen banken ook in Nederland heel riskant gingen ze uitzetten. Nou, er werd de bonus uitgekeerd. Nou, en dan ging je die verzilveren. Nou, en dan had je het hele pakket verkocht voordat de crisis uitbrak. Nou, dat wil je voorkomen. Nou, dat kan bijvoorbeeld met zo'n 5 jaar. Misschien moet je het zelfs langer doen. Misschien moet je 10 jaar.
Al 10 jaar visie pakken.
Dus de vaste kosten, de vaste salaris hoeven niet omhoog. Hè? En als die mensen zeggen, ja, maar ik wil niet bij een bedrijf werken wat naar de lange termijn kijkt, dan moet je zeggen van, nou, dan hoort u misschien niet hierin te werken. Want kijk, uiteindelijk zijn ook fintechs, kijk, het zijn geen systeembanken, maar de grote vraag waar we mee zitten, met dat hele schaduwbanksysteem, is in welke mate deze toch een bepaalde impact op de stabiliteit van het financiële systeem
en de reputatie daar kan hebben. Niet.
Het is niet zo dat die fintechs, dat je moet zeggen, en die schaduwbanken helemaal losstaan. Dat als zij in de problemen komen, dat geen impact, invloed kan hebben op de vertrouwen in het financiële systeem. Dus het is toch een diffuus geheel. En het is minder, zeg maar, clear cut 0-1.
Hoe groot is die impact dan? Want daar gaat het over. Hè? Deze bedrijven zeggen allemaal, wij richten ons op hele andere dingen. Nou, misschien zijn
betalingstransacties. Ze werken natuurlijk met bepaalde. Ze garanderen bepaalde betalingen. Ze hebben bepaalde eigen vermogens. Basis. Nou, als het gewoon eens ergens goed misgaat in het systeem, dan kunnen zij natuurlijk ook onder druk komen te staan. En we weten het eigenlijk niet precies.
Je wilt dat risico ook niet lopen. Je wilt niet over 5 jaar erachter komen dat deze partijen de facto systeempartijen zijn. Waarbij je dan als overheid moet gaan.
Toch nog redden moet optreden.
Ingrijpen. Voorkomen is beter dan genezen.
Ja, maar aan de andere kant, dat deel begrijp ik. In het deel van het lange termijn aandeelhouderschap ben ik ook helemaal voor. Waar je denk ik moet voorkomen, is dat je de ondernemingsgeest, de ondernemerschap op voorhand.
Dat past niet bij het fintech-verhaal,
precies. Dat past er niet bij. Daar ageer ik een beetje
maar
tegen.
Maar wat is dan de fintech? Als je bij een fintech werkt, dan moet je niet alleen die aandelenbonus kunnen krijgen. Maar dan moet je hem ook heel snel kunnen verzilveren. En als je hem dus niet binnen 5 jaar kunt verzilveren, dan is dat blijkbaar zo'n probleem dat de jonge mensen niet meer bij die fintech willen werken.
werken. Ik denk dat dat niet het probleem is. Want die bedrijven die zijn nog in jonge opstand. Ja. Die aandelen zijn nog niet eens beursgenoteerd. Dus het verzilveren kan ook helemaal nog nooit.
Wat is dan het probleem?
Nou, het probleem is dat je door deze manier, zeg je, denk ik, de vaste kosten van die bedrijven ga je hoog neerzetten.
Nee, want die mensen die kunnen. Kijk, als zij gewoon een voldoende gerichtheid hebben op de middellange termijn, dan blijft het gewoon aantrekkelijk voor deze jonge mensen om bij die fintech te werken. En dan is het niet dat ze zeggen van ja, omdat ik nou mijn bonus niet kan pakken binnen 5 jaar, moeten die vaste salaris omhoog.
Zullen we nog even over iemand anders praten die misschien een andere baan gaat krijgen? Namelijk, oh, wat een bruggetje toch weer. Moet mezelf even het complimentje geven.
Ja, compliment aan Thomas.
Het kabinet gaat voor Jeroen Dijsselbloem als nieuwe grote baas van het IMF. En dan zag ik in analyses dat het ook voor Den Haag handig zou zijn, omdat Den Haag daarmee alle ins en outs krijgt over hoe het er financieel voor staat in belangrijke delen van de wereld. Gaat het echt wat opleveren, een Nederlander als grote baas van het IMF, Harald?
Nou, kijk, Nederland heeft natuurlijk ook een vaste persoon bij het IMF, een executive director, een bewindvoerder. Maar kijk, ik denk dat de Dijsselbloem een hele geschikte kandidaat voor die functie is. Dus met wat hij ook heeft laten zien als voorzitter van de Eurogroep. Dus ja, maar ik zie het is niet allemaal, wij denken, het is direct van het oranje gevoel. Ik denk dat hij gewoon een hele sterke kandidaat is. En ja, maar het zal moeten blijken of die, want het zijn natuurlijk nog wel andere. Dit is een sterk profiel, hè?
Als oud Eurogroep voorzitter heeft hij waarschijnlijk net als zijn partijgenoot Frans Timmermans zo her en der ook wat vijanden.
Ja, en dat zal moeten blijken, want er zijn ook nog wat andere kandidaten in Europa. Dus.
Wie zijn
hij werd natuurlijk ook heel even genoemd als mogelijke nieuwe baas van de ECB. Als je kijkt naar zijn ervaring, denk ik, hij past veel beter bij het IMF dan bij de ECB.
En wie zijn de andere kandidaten?
Mark Carney, de huidige topman van de Bank of England, wordt genoemd. Waarbij het probleem is dat hij half Canadees, half Iers, wellicht zelfs Brits is. Dus dat ligt misschien qua Brexit nog wat lastig. Maar goed, die is ook uitermate inhoudelijk geschikt. En heeft de ervaring.
En een van de Finnen wellicht of zo?
Ja, dat zijn wel sterke kandidaten. Ja,
Olly Rehn werd weer genoemd.
Dat wordt weer genoemd.
Ja, precies.
Maar zou je het zien gebeuren? Zou het goed zijn?
Dijsselbloem?
Ja?
Ik denk dat het een prima kandidaat is.
Ja.
Ik las nog dat Jan-Peter Balkenende ook nog naar voren, dat er over gesproken zou worden om hem voor te dragen. Was dat een goed idee geweest? Hij zit natuurlijk bij EY nu.
Als we als land al één iemand naar voren willen schuiven, dan
is
liever
dat op dit moment?
Dijsselbloem.
Ja.
Met zijn ervaring.
En hoe zit het eigenlijk met het verdelen van die posten? Want traditioneel is het altijd zo dat er volgens mij een Amerikaan dan de leiding heeft over de Wereldbank. Ja. En een Europeaan het IMF leidt. Ja. Kan dat eigenlijk nog wel?
We zijn heel goed in het aangeven dat omdat de wereld anders is geworden, dat het nu de tijd is dat de volgende baas van het IMF uit Azië komt. Maar als het zover komt, zeggen we altijd, nu even houden aan oude regels. Volgende keer zijn jullie aan de beurt.
Dat zal nu niet anders zijn, denk ik. Het helpt erbij ook niet dat men niet achter één kandidaat gaat staan. Dat zou denk ik voor de landen ook een stuk sterker maken als ze dat wel zouden doen.
Maar dat gebeurt in Europa dus ook nog niet, want er zijn meerdere namen die eronder doen.
Nee, maar uiteindelijk komt Europa denk ik als puntje bij paaltje komt met één naam naar voren. En dat is iedereen. Dat is dan afgekaart.
Nee, het is toch een verschil tussen woorden en daden. We hebben gezien dat nu ook bij de benoemingen in de topposities in Europa, met het voorzitterschap van de Europese Commissie. Er waren dus duidelijk kandidaten die het Europese parlement naar voren wil schuiven. En tijdens de Europese parlementsverkiezingen is ook gezegd, we moeten het vertrouwen van de burger in Europa vergroten, democratische legitimiteit, transparantie. Nou, er zijn een aantal goede kandidaten, waaronder Frans Timmermans. En dan zeggen de Europese Christendemocraten, ja, maar hij is geen Christendemocraat, dus, en wij zijn de grootste partij. Dus, nou, als Manfred Weber het niet mag worden van ons, moeten we iemand anders hebben. En dus wordt er iemand uit Duitsland gehaald, waarvan iedereen zegt dat hij toch wel heel onervaren op het Europese toneel is. Van alle, Timmermans is evident gewoon een veel sterkere kandidaat. En dus is er morgen in het Europese parlement een stemming hierover. En kan het zijn dat deze mevrouw misschien het niet wordt.
En nog heel kort, want ik zie dat ik eigenlijk geen tijd meer heb. Maar als die mevrouw het niet wordt,
wat dan?
Betekent dan ook dat Christine Lagarde weer ter discussie komt te staan? Want het is natuurlijk één groot kwartetspel.
Frans-Duitse deal bedoel je?
Ik denk,
het zou niet mogen. Die twee dingen staan formeel los van elkaar. Maar.
Nee, daar hebben we helemaal geen tijd meer voor de maar. Oh goed, de maar is dat het misschien
maar
toch
is voor volgende week.
Heel goed. De laatste woorden waren van Edin Mujadjic. Dank dat je er was. Harald Benink was hier ook en Roelof Salomons maakte het panel compleet. Fijn dat we zo'n mooi panel hadden. En ook fijn dat er een zakenpartner was, Merlin Melles. Dankjewel, tot de volgende keer. Morgen dan is er ook weer een uitzending. En dan is de gast Jaap Wassink van Coca-Cola Europa. Merlin, kom je morgen gewoon liever terug?
Enig, ik wil graag terugkomen.
Wie weet, ik zie je wel verschijnen. Eerst is het zo meteen tijd voor Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR met Mark Beekhuis. Veel plezier.